Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Wouter Mans, commercieel directeur van Decathlon Nederland. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En het waren ook voor Decathlon de roerige maanden die achter ons liggen. En misschien ook wel de maanden die nog voor ons liggen. Maar wat is nou de afgelopen periode, laten we zeggen de afgelopen 3 maanden, de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
Moeilijkste beslissing? Dat is meteen ook een moeilijke vraag. Dat valt samen met dat je helemaal in het begin maak je beslissingen dat je denkt, oké, nu weet je niks. Nu ga ik mensen moeten ontslaan of whatever. Ik moet contracten niet verlengen. En dat zijn altijd de allermoeilijkste beslissingen.
Want dat heb je ook gedaan op basis van bijna niks. Toch ook voor mensen zelf zeer ingrijpende beslissingen moeten nemen. Zoals, we verlengen je contract niet, we gaan je ontslaan.
Ja, we hebben niemand ontslagen. Maar op een gegeven moment zit je aan het einde van maart. Dan zijn er toch contracten die ook gewoon aflopen. En je weet niks. Je vaart blind en je denkt, oké. Wat gaat er gebeuren? We kunnen nu niet een nieuw contract verlengen. Dus er zijn wel gevallen geweest waar we die niet hebben kunnen verlengen. Ja.
Zometeen meer daarover en ook over hoe Decathlon toch ook nog redelijk goed die crisis doorstaan heeft. Maar eerst naar nieuws van nu en misschien ook wel het nieuws van morgen. Want de coronamaatregelen, het is zeer waarschijnlijk dat het kabinet morgen die maatregelen gaat aanscherpen. Dat melden ingewijden aan verschillende media. Het gaat dan om het sluiten van theaters, bioscopen en musea. Morgenavond staat er een persconferentie op het programma van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. Joeri Wilbers is bestuurslid van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties en ook directeur van de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
We spraken elkaar eerder in juli. Toen gold er een ander regime. Toen mochten er net weer 100 mensen in een schouwburgzaal, in een theaterzaal bij elkaar komen. Nu dan weer een nieuwe set aan maatregelen die vermoedelijk wordt afgekondigd. Wat denk jij van die persconferentie van morgen?
Ja, nou ja, goed. Wij hopen natuurlijk geweldig dat het besluit niet genomen wordt. Hè, om de theaters, musea en de bioscopen te sluiten. Het weinige perspectief dat we al konden bieden, of dat we nog konden bieden aan zowel publiek als makers, hè, gezelschappen, valt dan helemaal weg. Ja, en dat zou gewoon ontzettend jammer zijn.
Wat betekent dat, het wegvallen van perspectief? Welke gevolgen heeft dat?
Ja, nou ja, goed, daar kun je, als je kijkt nu even in het licht, want we hadden het toevallig vanochtend over, we doen altijd elke maandag een koffieklets met de medewerkers, kijken we terug op de afgelopen week. Nou, en toen hadden we op donderdag een cabaretvoorstelling van Marco Lopez, hartstikke tof. En daar zaten ook heel veel jongeren zaten in die zaal. En na afloop spraken we ook met die jongeren. En die vonden het nou juist zo fantastisch dat ze in deze tijd, waarin er zo weinig te doen was, dat ze nog naar het theater konden. He, ook al was dat maar met 30 man. Weet je, dus als je dat in dat licht ziet, dan valt er dus echt gewoon heel veel weg. Zowel voor dat hele weinige publiek dat we nog maar kunnen ontvangen, maar dat is dan toch een lichtpuntje in die week dat je naar het theater mag. Maar ook voor die makers.
Dan valt er een lichtpuntje weg, iets waar ze naartoe kunnen leven, iets waar ze hun ontspanning uit kunnen halen, maar er valt toch niet een serieuze geldstroom weg, want die 30 mensen, dat is ook niet rendabel.
Nee, daarom kijk ik in dit geval probeer ik echt te focussen op wat het, laten we zeggen, betekent voor zowel publiek als ook voor de makers. Kijk, financieel wisten we natuurlijk dat voor 30 mensen vooral een groot theater openhouden, dat onmogelijk is. Dus in financieel opzicht zou je kunnen zeggen, verandert er niet zoveel. Maar financieel in dit geval is niet het enige. Het is ook echt dat perspectief voor dat publiek en voor die maker.
Ja. Snapt u het, dat dit nu toch weer op de agenda staat? Dat ook die theaters, de bioscopen, musea worden genoemd en dat daar nu scherpere maatregelen voor zouden gaan gelden?
Ja, nou goed, kijk, het is natuurlijk, we doen dit met z'n allen, laten we dat vooropstellen. En wij snappen ook als branche heel goed dat we dat met z'n allen doen. En dat ook betekent dat dat voor onze sector gevolgen heeft. Alleen ja, je kunt je ook afvragen, wat gaan die 30 mensen die nu niet meer naar theater mogen, straks wellicht vanaf morgen of naar de bioscoop of naar het museum, gaan die helpen? Gaan die helpen om die besmettingen verder terug te brengen? Als je kijkt naar de protocollen die we hebben opgesteld als branche, dat geldt zowel voor de theaters, ook voor de bioscopen en zeker ook voor de theaters en de poppodia niet te vergeten. Ja, dan zijn die gewoon veilig. Hè. Dat blijkt ook uit de praktijk. Hè. Even weer uit mijn eigen praktijk. Als je bij ons naar het theater gaat, dan kom je binnen. Op 1,5 meter afstand. Je komt het theater in. Je wordt op je plek neergezet. Op 1,5 meter, soms zelfs verder van iemand naast je. Vervolgens is de voorstelling vaak ook nog korter. Er is geen pauze. En na afloop ga je weer het theater uit. Er is ook geen horeca. Dus die beweging waar het mee te maken heeft, die is al enorm beperkt. Dus je zou je in dat licht ook kunnen afvragen wat de sluiting echt gaat opleveren in dat opzicht. Dus dat vinden we niet. In ieder geval vreemd, want wij vragen ons af of dat heel veel gaat helpen. Maar veel belangrijker, de fase die nu aanbreekt, en even ervan uitgaande dat als de maatregel wordt genomen, en het zou voor 2 weken zijn, want dat is in ieder geval wat wij horen, zou het ook zomaar kunnen dat het nog voor een wat langere periode gaat zijn daarna. En dan geldt de routekaart, die het kabinet 2 weken of 3 weken terug inmiddels presenteerde. Ja, en ook daar maken we ons wel zorgen over. Want in die routekaart is er niet zo geweldig veel perspectief of op verdere verruiming van het bezoekersaantal. En dan is het wel heel erg de vraag van wat is er dan nog voor perspectief voor publiek, makers, maar ook voor theaters om op een financieel gezonde manier het theaterhuis intact te houden.
We lopen wel op de feiten vooruit. Laten we ook samen met jou dan die persconferentie van morgen eerst afwachten. Maar dank voor je reactie nu. Jury Wilbers, bestuurslid van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties en ook directeur van de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Kort. Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag Thomas.
Laat ik met jou beginnen bij de groeicijfers uit de Verenigde Staten. Cijfers die daaruit bekend geworden zijn. Wat blijkt daaruit?
Ah, fantastisch Thomas. De derde kwartaal groei ten opzichte van het tweede kwartaal. Ja, dat was, ik geloof niet dat ze ooit in de VS zo'n goed kwartaal hebben gehad.
Volgens mij heb jij een goed weekend gehad, Kees.
Nou, dat valt wel mee. Oh. Maar dat heeft ook alles, hè, dat weten we allemaal wel. Het tweede kwartaal was natuurlijk onwaarschijnlijk slecht. Dat was ook het slechtste kwartaal dat ze in heel erg lang gehad hadden. Dus het was ook niet zo heel erg moeilijk om het beter te doen. Omdat de economie langzaam zeker open ging in het derde kwartaal. En B, omdat de Amerikaanse regering natuurlijk een onwaarschijnlijk bedrag aan geld over die economie heen gestrooid heeft. Dus opgeteld een dikke plus ten opzichte van een kwartaal ervoor. Maar als je nou het derde kwartaal vergelijkt met het vorig jaar, het derde kwartaal, dan staat er nog steeds een klein minnetje. Ja, en die Amerikaanse, dus de discussie was, is en blijft, daar hebben we het hier vaker over. Kan zo'n economie, dat herstel, is er? Ik denk dat het aan het afzwakken is. Maar kan ook die economie op eigen benen staan? Nou, daar waag ik nog wel aan te twijfelen. Ik ben niet de enige, want het is natuurlijk niet helemaal toevallig. En daar hebben we het ook heel vaak over gehad, over een volgend stimuleringsprogramma. En dus ook in de VS, hele heftige discussies over. Gaat er nu nog een stimuleringsprogramma komen? Nou, dat is ook wel de beste indicatie dat als we uit de Fed en allerlei mensen toch er helemaal niet van overtuigd zijn dat de economie op eigen benen kan staan en dat ze zich erg afvragen wat er gaat gebeuren nu die steunmaatregelen zo langzaam aan het einde van de looptijd benaderen.
Ja, politieke twijfels bij de Fed, maar de consumenten, die hebben er zin in.
Ja, maar dat is ook niet zo verwonderlijk, hè? Als je gewoon kijkt hoeveel geld in ieder geval macro-economisch uitgedeeld is. Dat is één. Dat zijn lachwekkende bedragen. Tegelijkertijd is er ook nog mogelijk gemaakt dat je allerlei dingen niet hoeft te betalen. Vanuit het crisispunt. Dus het geld voor het publiek was geen enkel probleem. Ja. Alleen vertaalt ze dat bijvoorbeeld in banen. Nou ja, dat valt nog steeds. Het aantal verstrekte uitkeringen, dat wordt ook keurig netjes bijgehouden in de VS. Ja, dat is nog steeds 23 miljoen.
Ja. Maar we hebben hier ook gestaan, zelfde tijdstip, zelfde cijfers. Dan was het 334 miljoen.
Ja, ja, nee, zeker. Maar Thomas.
Ik sla je even met de cijfers om de oren,
Kees.
Ja,
dat mag je wel doen, Thomas. Maar het grote beeld moet je ook in de gaten houden. En het aantal uitkeringen wordt ook minder. Nou, aan de ene kant omdat er dan toch wel weer wat herstel optreedt in de arbeidsmarkt natuurlijk. Maar ook omdat de looptijd van die steunprogramma's en de looptijd van die uitkeringen in heel veel gevallen afgelopen is. Dus ja, ik zou zeggen, er is geld in de economie beschikbaar gekomen. Dat wordt besteed. Maar de arbeidsmarkt, daar gaat het al ietsje beter mee. En als je dan kijkt naar het consumentenvertrouwen, nou, dat is dan wel weer beter dan een maandje of 2, 3 geleden. Maar het is nog lang en lang en lang niet op het niveau van pre-corona. Dus ondanks het feit dat mensen geld zat hebben gekregen, zomaar, omdat er een probleem was, denk ik toch dat ze kijken naar de arbeidsmarkt en de vooruitzichten. Dan, is dat niet veel reden om heel erg vrolijk van te worden.
Op welk niveau zit de Japanse economie? Daar heeft de Bank of Japan zich over uitgesproken. Op welke manier?
Ja, nou, die hebben gewoon eens even weer eens gekeken naar wat denken wij dat het resultaat gaat zijn dit begrotingsjaar. Het Japanse begrotingsjaar gaat van 1 april tot eind maart. Ja, dat wordt een krimp van de procent of 5-6, denken ze nou. En dat is dus, en daar hebben we al vaker over gehad, inclusief alle steunmaatregelen. Dus dat geeft aan dat er natuurlijk niet heel veel perspectief is. Staat tegenover dat Bank of Japan als een echt ouderwetse bobo, weet je natuurlijk zeker dat het binnenkort beter gaat. Dus volgend jaar, dat begint dan in maart 2021, gaat de economie behoorlijk groeien.
Nou, daar moeten ze in Japan dus nog op wachten, terwijl er ook delen van Azië zijn. India bijvoorbeeld.
Overal wordt er gerekend op herstel. Maar als je gewoon kijkt naar de data van nu, niet onbelangrijk natuurlijk, als we gewoon kijken naar de perspectieven. Ja, Thomas, in Japan, of het nou over de huizenbouw gaat, over de transferkoop, industrieproductie, daar zit het herstel nog niet aan te komen. En, niet onbelangrijk, de inkoopmensen uit de industrie. Dat is een beetje een vertrouwensindicator. Wat denken wij dat er gaat gebeuren? Nou, die inkoopmensen uit de industrie in Japan die zijn nog steeds somberder dan een maand geleden, toen ze ook al heel erg somber waren. Dus die Bank of Japan wil best zeggen dat het binnenkort beter gaat, maar dat blijkt uit geen enkel getal.
Okay. Ik merkte dat ik met iets te grote stappen door Azië stampte. Maar ik wilde toch met jou nog even India bespreken, Kees. Mag dat?
Nou ja, India. Het is natuurlijk begin van de maand. Dan zijn er altijd inkoopmanagers uit de hele wereld. Worden dan bekend. De stemming onder inkoopmanagers uit de hele wereld wordt bekendgemaakt. En we hebben dus een heleboel data uit Azië. Alle Aziatische landen. Ja, en de Aziatische, die inkoopmanagers uit India, uit de industrie, die zijn echt een heel stuk positiever geworden dan ze waren. Dat was niet zo moeilijk, want ze waren heel somber, maar dat is er. Als je gewoon kijkt naar ik heb net Japan genoemd, daar zijn ze somberder dan ze waren. En ze waren al somber. En opgeteld uit Azië, nou ja, dan kun je toch wel zeggen dat de stemming aan de maakkant van de Aziatische economie, die wordt wat beter. Niet over een breed front, niet heel erg veel beter, maar opgeteld wordt hij wel wat beter. Maar we zijn ondertussen in oktober, Thomas. Dus dat herstelvraag aan het raar. En om jou een beetje om jou van respons te bedienen. Het toerisme, niet onbelangrijk in de Aziatische wereld. Dat is nog steeds totaal dramatisch. Hè. Dus ja, het gaat wat opgeteld wat beter aan de maak. In het vertrouwen aan de maakkant. Maar ik moet nog zien of de macro-economische cijfers echt gaan verbeteren. Wel iets, maar niet veel.
Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Wouter Mans, commercieel directeur van Decathlon Nederland, en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Jos, ik wil bij jou beginnen, omdat je altijd zo prachtig aansluit en precies hetzelfde over de economie denkt als Kees de Kort. Ook jij hebt natuurlijk die inkoopmanagers gezien uit Azië, met name China.
Ja,
daar kun je China op verschillende manieren naar kijken. Wat is jouw manier?
Nou, het is gewoon één cijfer. En als dat boven de 50 ligt, is er sprake van groei. En als dat zo'n beetje boven de 55 ligt, nou, dan is er sprake van een heel breed gedragen groei. En je zag de PMI, dus het producentenvertrouwen in oktober, de composite, dus de samengestelde van de industrie en de dienstverlening, die lag op 55,3. En bij de dienstverlening lag die zelfs op 56. Dat betekent een heel breed gedragen herstel in China. En ja, dat is wel heel opvallend eigenlijk, het grote verschil wat je ziet tussen Azië en Europa. Hoe is het nou mogelijk, als je foto's ziet ook, of mensen spreekt die in Azië, daar zitten gewoon stadions weer vol, daar gaat het leven gewoon helemaal weer door. Terwijl wij in onze tweede lockdown zitten. Wat doen wij nou zo verkeerd ten opzichte van die Aziaten?
Ik denk dat er bij dat ons misschien wat meer mensen nadenken over het beleid, of dat onze discipline net wat anders is. Misschien praat ik hier in gemeenplaatsen, maar in China.
Nee, maar dat is inderdaad het geval. Hè. Kijk, het was al heel vroeg bekend in Korea dat als je heel veel test en dus heel veel contactonderzoek doet, dat enorm helpt. In een heel vroeg stadium moet je testen en kijken wie het verspreidt. En dat hebben ze in Korea, hebben ze zo 80% van de besmettingen getraceerd. En daardoor is het nu onder controle. En het interessante is ook wel dat China of in Azië is gewoon men gewoon ook veel strenger gebleken. Het is op jullie zender ook wel naar buiten gekomen dat wij hier een beetje quarantaine moe zijn. Heel veel mensen die thuis in quarantaine moeten zitten met COVID-19, die gewoon naar buiten gaan. Ik weet niet hoeveel procent van de mensen dat was. Maar in Azië, als je daar in quarantaine gaat, dan word je heel vaak in landen zoals Singapore, Vietnam, Hongkong, dan word je in een speciaal ziekenhuis geplaatst en dan kom je er niet uit. Ja. Dus je kunt zeggen ik wil mijn leven terug. En dat hebben wij in Europa gedaan. En daardoor is het eigenlijk alleen maar veel erger geworden. In Azië hebben ze zich wel aan een paar basic regels gehouden. En daar hebben ze voor een groot gedeelte hun leven weer terug. Dus ja, ik zou er zelf eigenlijk wel voor pleiten dat we het in Europa nu met die tweede lockdown toch eens wat anders gaan aanpakken.
Waarom wij het hierover hebben, dat is die inkoopmanagers, die cijfers. Ja. En dat is heel duidelijk inderdaad. Als dat cijfer boven de 50 komt, dan is er sprake van optimisme, van groei, hè, van vertrouwen in de toekomst. Ja. Nou, het zit er dik boven. Toch zegt Kees de Kort, en we kennen hem allebei al wat langer dan vandaag. Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt. Het is toch allemaal nog wat magertjes. En we kijken nu naar de productiekant en naar de industrie. De diensten, dat zou misschien wel eens een heel ander beeld kunnen laten zien. Ik ga jou niet in Kees veranderen, maar heeft hij toch nog een begin van een punt?
Nee, vind ik niet. Want zeker als je naar de dienstverlening kijkt, als je bijvoorbeeld naar de consumptie kijkt, kwam vorige week, dacht ik, of eer vorige week naar buiten. En dan zie je dat de Chinezen ook weer geneigd zijn meer te gaan consumeren. En ja, dat blijkt dus van als je dat virus meer onder controle hebt, dan wordt dat ook allemaal beter. Hebben mensen meer vertrouwen in de economie. En ja, dat zie ik in China zeker wel gebeuren. Daar gaat het eigenlijk relatief goed. En af en toe heb je wel eens een uitbraak, maar dan er wordt gelijk in Shengdou, helemaal in het noorden was er onlangs één. En dan hebben ze gewoon de hele stad van 1,6 miljoen mensen of zo getest. En nagegaan wie heeft het, wie heeft het niet. En gelijk in quarantaine gezet. Dus je moet heel hard aanpakken. En je ziet dus in Azië dat werkt. En dat vind ik ook wel interessant. Ze hebben natuurlijk wel wat last van exportmarkten. Als wij in Europa en in Amerika op slot gaan, dan kan China niet meer exporteren. Maar in die exportkant, eigenlijk zeg maar de maakindustrie, daar zijn de problemen niet zo groot. Het zit veel meer in diensten. Hè? Er worden niet zoveel geëxporteerd. Dus je ziet dus dat door een ander gedrag. Wat wel interessant is, vind ik, dat in Europa en Nederland, zijn we heel erg gesteld op eigen individu. Hè? Iedereen heeft recht op vrijheid. Je hebt recht op dit, recht op dat. Terwijl in Azië veel meer de mentaliteit ook is, wat je net ook zei. Van we denken om een ander. Dus daar draag je een mondkapje om een ander te beschermen.
We gaan naar een kwestie die we in Nederland alweer goed aanpakken. Althans, dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers. Nederland is koploper daar waar het gaat om circulair inkopen, dat is jouw nieuws. Kun je eerst even toelichten wat dit nou precies betekent?
Ik werd gevraagd, wat is het nieuws wat je vandaag opvalt? En ik moet nogal graven in coronanieuws en Amerika-nieuws. En ik dacht, ik wil ook positief nieuws brengen. En ik vond in de Trouw een stukje over dat wij nu koploper zijn in circulair inkopen. We hebben een hele, de afgelopen 3 jaren... hebben we allemaal initiatieven gestart om verschillende projecten per bedrijf. Elk bedrijf moest 2 projecten starten met circulair inkopen. En er zijn voorbeelden van hele simpele. We hebben in deze gemeente de nieuwe verkeersborden zijn gemaakt van bamboe. En dat is zo goed gegaan dat nu ook andere landen aan Nederland gaan vragen, hoe doen jullie dat en kunnen jullie kennis gaan delen? En ik denk altijd dat dat de positie is waar Nederland in moet zitten. We zijn een kenniseconomie. En alle dingen die wij proberen, is allemaal prachtig. Maar uiteindelijk is dat onze kracht. En zeggen, als wij die kennis hebben en die kunnen gaan delen, dan zijn wij ook voor de grotere economische zaken goed bezig.
En dan gaat het er dus om dat je materialen van het ene product niet 1 keer gebruikt, maar telkens hergebruikt, die circulariteit teweeg brengt. En er is ook volgens mij een Green Deal afgesproken samen met de staatssecretaris om dit als bedrijfsleven serieus op te pakken. Wat is de rol die Decathlon daarin voor zijn rekening neemt?
Wij zijn met verschillende projecten bezig in dezelfde sferen. Dat zijn hele kleine projectjes en hele grote projecten. Denk bijvoorbeeld aan onze vliestruien. Die zijn allemaal gemaakt van flessen, dus van ex-petflessen. Onze katoen is biologisch. We zijn bezig met al het elektriciteit die wij opwekken of die we verbruiken, dat we die ook zelf opwekken. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar veel landen om ons heen wel.
Oh, dus we zijn andersom dus juist. Ja, dat wij in Nederland weer een beetje achterlopen.
Ja.
Tot zover het goede gevoel.
Ja, dat is hier wat lastiger, hè? Als je niet zo'n mooi gebouw kan neerzetten.
Ik wil er nog één ding over vragen. Want ik kom wel eens bij Decathlon. Daar kun je heel veel kopen. En niet altijd voor een ontzettend hoge prijs. Waardoor toch het gevoel zou kunnen ontstaan. Niet zoals bij de Action, maar dat je denkt... nou, neem ik ook nog even mee, zo interessant. Oh, dan koop ik even... toch een beetje spelen op impuls aankopen. Snap je dat ik dat gevoel kan hebben?
Ja, dat snap ik. En natuurlijk. En dat vinden we ergens ook wel mooi.
Juichen jullie natuurlijk hartstikke toe.
Ja, nou als dat eco-design producten zijn... dan is dat op zich minder erg dan als je...
Als dat zo is, maar is dat dan ook zo?
Ja, nou, niet alle. Meer en meer. We hebben ook intern afspraken dat het in de toekomst, 2025... dat ze allemaal op die manier gedesigned zijn. En nu zijn we onderweg. Dus ligt het dan toevallig welk product je in de handen hebt...
Oké. Nou, ik zal erop letten. Hey, Jos, nog even terug naar jou. Want het is een hele drukke week met cijfers. Hè? Derde kwartaal, dat blijft maar aan de gang. Ja. De cijfers die daaruit naar buiten komen. Amerikaanse verkiezingen. Waar ga jij je nou in het bijzonder op richten deze week?
Ja, toch wel weer die individuele cijfers. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd naar die cijfers van ING later in de week. Maar je moet niet vergeten, kijk, als analist kun je niet in één dag soms alles doen. Hè? Dus ik ben nog steeds bezig met Shell, ik ben nog steeds bezig met Alphabet. Dus je bent ook nog een beetje wat inhaalwerk aan het doen. En ik moet je zeggen, ik vond de reactie op die technologieaandelen vond ik wel heel sterk hoor. Afgelopen vrijdag, ja. dat het met goede cijfers kwam en dat er toch 5% vanaf ging.
Ja.
Maar ja. Je zag dat de technologie sector zo hard gestegen. Dan heb je af en toe een keer een kleine terugval. Daar zou ik me niet te veel zorgen over maken.
Heb je tussen al dat inhaalwerk dat nog op je bordje ligt... nog een vraag voor Wouter Mans van Decathlon?
Nou ja, ik vroeg me af hoe de Decathlon nou last heeft van corona. Ik kan misschien wel voorstellen dat ze er zelfs voordeel bij hebben. Omdat meer mensen misschien toch makkelijker nu buitensport gaan doen. Het valt weinig anders te doen. Dan meer mensen gaan wandelen en de natuur ingaan. Daar is het rustig. En daar zit je elkaar over het algemeen, als je niet in een bos op de lage vuursen loopt, elkaar niet te veel in de weg.
Jos, dat is zo'n goede vraag dat ik hem gewoon zelf ga stellen na 12:30. Dankjewel voor nu. En zometeen praat ik dus door over Wouter Mans van Decathlon en hun reilen en zeilen tijdens de coronacrisis.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Waar veel bedrijven zich met moeite door de eerste coronagolf worstelden, had Decathlon een voordeel. Mensen gingen meer en anders sporten. En dat zag je ook terug in wat er in de winkels werd verkocht. Wouter Mans is commercieel directeur van Decathlon Nederland. Welkom.
Dank je.
Wat werd er verkocht afgelopen voorjaar?
Ja, het is bijna een cliché, maar de thuissporten. Dus dat is ook een nieuw woord overigens, de thuissporten. Maar dan moet je denken aan alle fitnessapparatuur, gewichten. Van die elastiebandjes, dat soort dingen. Die werden enorm verkocht. En fietsen. Dus we hebben net over gehad, je bent ook een wielrenner. Dus die dingen die gingen ook heel...
Ik probeer het altijd in de reclame toe te lichten... en dan verder niet op de radio mijn prestaties verder uit te buiten. Want dat valt allemaal mee, maar...
Maar ja, dus die ging heel hard. En hardlopen. Het hardloopsegment ging ook heel goed. En tegelijkertijd zag je alle teamsporten en alle bijvoorbeeld voetbal. Ja, als dat niet mag, dan gaat ook niemand voetbalschoenen kopen. Dus die zag je heel erg terugvallen. Ja.
En wat heeft dat logistiek voor consequenties? Zaten de schuren vol met kiksen en met alles wat met teamsporten te maken heeft? En was er aan de andere kant ook echt een fors tekort?
Ja, nou, samengevat wel. Ja. Dus we hadden voldoende aan alle teamsportmaterialen. En heel Europa wilde dezelfde spullen. En dan is er gewoon te weinig. Als je 5 keer meer doet dan elke inkoper ooit had bedacht... dan weet je zeker dat je dat nooit bijgebeend krijgt. Dus dat was wel dat was een lastige periode.
Oh, en wat doe je dan?
Nou ja, ons voordeel, om maar zo te zeggen, was zeker in de eerste golf... dat Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld dicht waren... En je moet het zo zien, we zijn echt een heel klein landje... vergeleken met de grote reuzen om ons heen. We hebben 20 winkels. Het leeuwendeel komt uit Frankrijk, Spanje, Italië. En als die dicht zijn, dan blijft er meer over voor ons. Dus we hebben dat zeker in die eerste golf nog makkelijk mee kunnen pikken bij hun, zeg maar.
Van relatief dichtbij.
Van relatief dichtbij, ja.
Maar is dat dan op een gegeven moment ook op? Of,
ja, dat is op een gegeven moment ook op. Dan is het gewoon klaar. Want ook in Frankrijk was het wel dicht, maar er werd ook online dingen verkocht. Dus, en bij hun is online niet heel groot, maar goed... Nog steeds vergeleken met ons doen zij online natuurlijk veel.
En dan verkoop je nee aan klanten?
In sommige gevallen, ja, ja. Want er was ook niks. En we hebben ook wel gekeken naar andere suppliers. Maar of die vraagprijs was 5 keer meer dan normaal. Dat ze zeiden, daar gaan we überhaupt niet aan beginnen. Of het was bij hun ook op.
Want waar komt het vandaan? Waar komen de meeste producten vandaan? Ik las analyses over de productiestoppen in China in het afgelopen voorjaar. Dat ettert nog wel een tijdje door. Daar kun je in Europa, waar die spullen normaal gesproken naartoe gaan, nu nog last van krijgen. Dat ze daar ook een maand of twee weinig hebben gedaan. Geldt dat voor jullie ook?
Ja, ja. Dat is een soort domino-effect. Als de toeleveranciers in China al niks krijgen en dan trekt dat door naar ons. We hebben wel wat productie. Fietsen bijvoorbeeld zitten ook hier in Polen en in Portugal. Maar ja goed, er zit nog steeds heel veel in de Aziatische landen. En ja, daar hebben we ook wel een tik van meegekregen.
En wat betekent dat als dat een domino effect is? Is dat al uitgewerkt? Of kan het zijn dat je in het najaar waar we nu in zitten, november, december, januari, merkt dat de voorraad nog niet op peil is?
Nee, inmiddels is dat best wel bijgetrokken. Dus omdat ze eigenlijk voorliepen. Ze hadden de grote problemen in december, zeg maar. En langzaam kon daar de productie weer op gang komen. En hebben dat redelijk goed recht kunnen trekken. Kijk, je moet het zien als een tuinslang waar wat lucht in zit. Als dat er weer uitgespuugd is, dan loopt het allemaal wel weer. En dan gaat het wel goed.
En bij Decathlon is het nog een beetje blijven lopen, ook in maart, april, mei. Ik heb op de plek waar jij nu staat ook mensen gesproken die verantwoordelijk waren voor winkels en de vraag of die open zouden moeten blijven, ja of nee. Die hebben gezegd, ja, het mag allemaal wel, wij doen het niet, want er komt bijna niemand meer. Het is niet rendabel. Ja. Heeft dat voor Decathlon ook gespeeld?
Nee, het is nooit de vraag geweest of het rendabel was om open te blijven. De enige vraag waar we het over hebben gehad is of het qua veiligheid kan. En dat gaat heel goed, want je hebt enorm grote winkels waar je heel makkelijk die 1,5 meter kan houden. En zelfs in die hele grote winkels hebben we, zeker in de zomerpiek, hebben we hele lange rijen voor de deur gehad.
Ja, dus, dan snap ik wel dat die mensen dus komen. Maar ja, je hebt tegelijkertijd, wat jij schetst, te maken met hele grote winkels waar relatief gezien toch nog minder mensen komen. Dus verdien je daar dan op of niet?
Ja,
je bent de commercieel directeur, dus jij weet het.
Ja, zonder zo'n... De laatste 2 maanden van het jaar kunnen we het nu meer inschatten. Als je met een maand geleden had gevraagd, dan qua resultaat komen we aan het einde van het jaar komen we op hetzelfde resultaat als vorig jaar.
En wat waren de ambities?
Nou, de ambities waren wel hoger. En dat is zeker ook in omzet zijn we wel minder gaan doen dan vorig jaar. Dus we hebben zeker een klap meegekregen. Ons grote voordeel is dat we dat online enorm hard is gaan groeien en dat we dat daar voor elkaar hebben kunnen krijgen.
Dus alle afkortingen die ondernemers nu probleemloos uit hun hoofd kennen, alle regelingen, de tegemoetkoming voor de vaste lasten, de NOW-regelingen. Nee. Je weet dat ze bestaan, maar voor Decathlon waren ze niet van toepassing.
Nee, daar zijn we ook nog best trots op dat wij inderdaad geen gebruik hebben hoeven maken van de NOE bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Maar ik wil zo meteen nog terugkomen op de verschuiving naar online. Maar wat doe je nu bijvoorbeeld met alle producten voor teamsporten, waarvan je zei, ja, daar was geen vraag naar. De competities liggen nu weer stil. Het amateur sport gebeuren. Ja, dat wordt tot. Nou, we kunnen geen termijn nu noemen, maar wordt volgend jaar misschien weer een keertje op volle schaal hervat. Wat doe je met alle voorraden? Zijn die gewoon op het moment dat het weer open kan nog steeds afdoende? Of is de collectie dan verouderd?
Dan blijven we dezelfde collectie houden. Als je kijkt naar februari, maart ongeveer, toen zagen we het aankomen en hebben bij heel veel producten gezegd, oké, stop de productie daarvan. Dus daar is niet zoveel voorraad van als normaal. En hebben wel echt voorrang gegeven aan de producten die toen heel hard liepen. Dus de fitnessproducten die mochten flink blijven produceren. En bijvoorbeeld de voetbalschoenen hebben we een beetje een rem op gezet.
Ja, maar je kunt ze ook heel goedkoop maken, waardoor je er toch van afkomt.
Kan, ja. Maar,
is het niet gebeurd?
Nee, nee.
Nou ja, zo kan de markt ook werken van vraag en aanbod.
Klopt, maar wij hebben altijd de beste prijs voor iedereen elke dag. En dan wil je niet eventjes, omdat je er heel veel voorraad van hebt, die prijs verlagen, omdat je er allemaal vanaf moet. Het ligt ook niet helemaal in de weg, hè, in die grote ruimtes. Dus we kunnen wel wat leien.
Ja. En er was wel vraag naar online, hè? Dat is enorm gegroeid. Wat betekent dat voor hoe je mensen, medewerkers hebt ingezet?
Ja, dus als je ziet dat er in de winkels veel minder vraag naar mensen is. Dan waar zit dan wel nog het knelpunt? En dat zagen we bijvoorbeeld online. Waar we heel veel mensen hebben omgeschoold, zeg maar, voor de klantenservice bijvoorbeeld. Dus we hebben echt heel veel lui uit de winkel die vervolgens bij de klantenservice zijn gaan werken. En voor andere taken die voor online van belang zijn. Zijn die daar kunnen herplaatsen. Waardoor ze gewoon waardoor we betere klantenservice hebben kunnen leveren en zij aan konden blijven.
Nou, betere klanten natuurlijk, met wel mensen die op de klantenservice hun debuut maken. Wil iedereen dat? Ik snap dat het natuurlijk fijn is dat je een baan kunt bouwen, dat je wat kunt doen, maar ja, je denkt dat je bij Decathlon in de winkel had staan en je komt bij de klantenservice terecht.
Ja. Nou, de meeste mensen willen dat wel, want ze begrijpen het. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend trots op de teams, hoe flexibel die zijn, hoe super makkelijk die mee bewegen in de situatie en begrijpen dat er bepaalde dingen nou eenmaal moeten gebeuren. En hoe snel en innovatief die allemaal met leuke ideeën kwamen. En ook dit gewoon accepteren, zeggen oké, dan gaan we dit doen. En natuurlijk is niet iedereen daarvoor geknipt. En we hebben nu ook wel gezien dat het niet voor iedereen weggelegd is. En dat het ook wel een apart vak is, aparte baan, dan in de winkel klanten helpen die allemaal heel vrolijk binnenkomen en zeggen, nou, ik ga op vakantie, ik zoek spullen. En de klantenservice die andere kant, die bellen als er iets mis is. En dat is niet altijd leuk.
Nee, dat is de klantenservice, waar het natuurlijk ook echt ontzettend druk geweest is, waar het hele radarwerk in beweging moest komen. Dat is, denk ik, de distributiecentra. Zorgen dat het online dan ook echt allemaal op rolletjes loopt, dat het product ook thuis wordt bezorgd. Dat heb je voor een deel in eigen hand en voor een ander deel ben je afhankelijk van partners. Is het daar niet ontzettend druk geweest? Ik kijk even naar situaties bijvoorbeeld in België en Frankrijk, waarin medewerkers van Decathlon hebben gezegd, er wordt ontzettend veel van ons gevraagd. We moeten overwerken op vreemde tijden, niet reguliere tijden. Daar willen we meer geld voor krijgen. Dat krijgen we niet. Overleg loopt vast. We gaan staken. Heb je in Nederland ook dat soort problemen gehad?
Ja, we hebben nog geen eigen distributiecentrum in Nederland.
Dat scheelt een hoop aan problematiek.
Ja, nee, dus we gebruiken 2 in Duitsland en 1 in België. Dus we hebben diezelfde problematiek wel ervaren. Maar uiteindelijk, ik denk dat dat ook wel redelijk opgeklopt is. Dat ging allemaal best wel aardig. Als je zag hoeveel er op hun schouders kwam, en dat kwam allemaal best nog wel goed naar voren. Ik denk,
wat wil je met opgeklopt dan? Want sociale onrust, waarin de Belgische media veel over gesproken is, dat heb jij niet zo ervaren.
Nee, dat is in ieder geval niet zo bij ons nog gekomen. Dan wordt inderdaad regelmatig gestaakt in België. Dat is ook een andere cultuur, zeg maar, dan in Nederland. En we hebben ook wel geprobeerd hoor, om vanuit België wat capaciteit dan naar Duitsland te verplaatsen.
Dus omdat je toch dacht, want daar in België loopt het toch wat minder op rolletjes dan.
Nou, het liep wel minder op rolletjes, ja. Ze konden wat hulp gebruiken, maar het is niet zo dat dat ze allemaal met de benen buiten en zeggen, we gaan met z'n allen staken, want we krijgen het allemaal niet meer geregeld hier.
Nee. Maar je verwijst vaak naar het buitenland, ook om aan te geven dat Nederland voor Decathlon nog een relatief klein land is. Frankrijk, België, Duitsland misschien toch ook. Waar zit Decathlon allemaal? In welke landen?
Volgens mij zitten we ongeveer in 65 landen.
In 65 landen inmiddels. Nou, dat had ik dan nog niet helemaal paraat, maar dat is natuurlijk enorm. Ja. Hoeveel kun je zelf bepalen als Decathlon in Nederland?
Nou ja, zoals zo'n warehouse, als je die niet hebt, kun je vrij weinig zelf bepalen. Maar over het algemeen zijn we hele zelfstandige landen. Dus we hebben een hoofdkantoor die gewoon, je bent elk land zijn eigen BV. En doe wat je leuk vindt, doe wat je belangrijk vindt. En je mag je eigen strategie uitzetten.
Nou, doe wat je leuk vindt. Ja, ik vraag het ook omdat het van oorsprong natuurlijk een Frans bedrijf is. Franse moeder. Mm-hmm. We hebben hier op BNR en ook op andere media voortdurend aandacht voor Frans-Nederlandse combinaties die wat minder goed werken. Frankrijk, KLM, de grip van de Fransen op het Nederlandse bedrijf. Jij ervaart niet zoiets als een enorme sturende hand vanuit Frankrijk?
Nee, absoluut niet. Nee, er is helemaal geen sturende hand vanuit Frankrijk. Nee. Het is eerder andersom, dat zij meer een soort service voor ons zijn dan andersom. Dan dat zij bepalen wat wij doen. Dus als wij ergens hulp bij kunnen gebruiken, of het op grotere schaal opgepakt moet worden, dan kunnen onze Franse collega's. Maar het is niet dat die veel voor ons bepalen. Ja, dat het logo blauw moet blijven misschien. Maar,
ik ga wel even sturen, want ik heb 3 dilemma's voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan de keuze toelichten. Hardlopen of fietsen?
Hardlopen.
Een complete lockdown en het virus snel de kop indrukken, of winkels gewoon openlaten en langzaam uit deze situatie kruipen?
Winkels openlaten.
Aan de rand van de stad of dichter bij de klant in de binnenstad?
Ik wist dat die vraag ging komen. Aan de rand van de stad.
Nou, het is nog wel een vraag die actueel is, omdat bijvoorbeeld in Den Haag en Schiedam Decathlon plannen heeft voor een hele grote vestiging. Waar je niet alleen spullen kunt kopen, maar waar je ook van alles kunt proberen. Dat is een beetje het concept van Decathlon. Ook, hè, om hele dagen, als je zou willen, te kunnen verblijven in de winkels. Daar kan van alles bij horen. Het verhuren van fietsen of van spullen. Try and buy heet het volgens mij. Mm-hmm. Buy is dan toch nog wel een belangrijke component. En er woedt al een hele tijd een inmiddels ook vooral juridische strijd over of die vestigingen van Decathlon in Schiedam en Den Haag buiten het stadscentrum een plek mogen krijgen. De gemeente vindt het best. Decathlon uiteraard ook, want jullie zijn de bedenker van het plan. En de provincie ligt dwars, omdat zij vinden dat een grote Decathlon aan de rand van de stad zorgt voor leegstand en verdere verloedering van de binnenstad.
Ja.
Dat is inmiddels 2 keer voor de Raad van State gekomen. En de Raad van State heeft vorige week uitspraak gedaan en de provincie in het gelijk gesteld. Wat betekent dat voor de toekomstplannen?
Het betekent dat voor de toekomst. Het is in ieder geval een grote teleurstelling. We hebben verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat dat dus niet het geval is. Dat het niet zo is dat als je een grote winkel aan de rand van de stad doet, dat dat dan het winkelcentrum leegtrekt. En die onderzoeken die zijn in het bezit van alle gemeentes en alle Raad van Staten en alle provincies. En ze kiezen er toch voor om dat naast zich neer te leggen. En dat is gewoon heel erg jammer. Als je ons concept, als je wilt doen wat wij willen doen. Dat is een grote winkel, heel veel vierkante meters, met velden ernaast waar je echt evenementen kan organiseren, waar je echt dingen kan proberen. Als jij zegt, ik ken dit tennisracket niet, prima. Dan ga naar buiten, daar staat een tennisveldje, dan kun je er even mee slaan. Test alles uit voordat je het koopt. En heb je nog nooit die sport geprobeerd? Nou, volgende week heb je een clinic, dan kom je dat doen.
En als je niks koopt, ben je ook welkom.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, we doen heel veel met samenwerkingen, met partners die dan de plaatselijke hockeyclub die dan zegt, nou, wij doen een clinic. En dan kunnen zij, het klinkt heel oneerbiedig, zieltjes winnen. En dan is dat weer een leuk evenement geweest. Zoals er een best is er elk jaar is er een grote spoordag, zeg maar, dat je echt van alles kan proberen. Paardrijden, dit en dat. En dat doen we allemaal met partners. En dat soort dingen kunnen alleen als we daar de ruimte voor hebben.
Nou, jullie hebben van alles gedaan om de provincie ervan te overtuigen dat dit een goed plan was. Je haalde al het onderzoek aan van Locatus, waaruit blijkt dat de komst van de Decathlon geen effect heeft op eventuele leegstand in de binnenstad. Mm-hmm. Welke kier is er nog om ervoor te zorgen dat die vestigingen in Schiedam en Den Haag toch komen op de plek die jullie voor ogen hebben?
Ja. Er is dus een kier, zoals blijkt uit de stukken. Maar dit is allemaal nog heel vers nieuws. Ik ga het intern nog even overleggen hoe we dit precies verder gaan aanpakken. Daar heb ik nog helemaal niks nieuws.
Nee, ik vraag het omdat jij niet de eerste bent, de eerste medewerker, bestuurder van Decathlon die ik spreek. En de vorige 2 keren, dat is inmiddels jaren geleden, ging het ook over jullie plannen in Schiedam en Den Haag. En dat het er misschien toch goed uitzag en dat jullie op een uitspraak wachten. Nou, die is er nu inmiddels, 2 keer. De Raad van State heeft zich er 2 keer over gebogen. Komt er ook een moment dat jullie zeggen, nou, Schiedam en Den Haag, bekijk het. Wij zijn er ook wel klaar mee.
Ja, wellicht wel. Maar op dit moment is het wel echt. Eigenlijk willen bijna alle partijen willen het heel graag. Dus dan is het ook van, zijn wij nou degene die de handdoek in de ring moeten gooien? Ja, misschien op een gegeven moment wel.
Maar snap je dat die provincie toch een punt maakt van een levendige binnenstad? Er wordt heel veel gesproken over het teveel aan winkeloppervlak en ervoor te zorgen dat dat oppervlakte aan winkels dat dat afneemt om ervoor te zorgen dat wat er overblijft kwalitatief hoogwaardig is. En het idee is dus, als jij daar als Decathlon een enorm grote concurrent bent van andere winkels, ja, dan komt dat niet meer goed met die leegstand in de binnenstad.
Ja, dat is het onderbuitgevoel. Maar blijkt dus dat dat niet zo is.
Ja, dat is jullie.
Ik denk dat de grote concurrenten zijn veel meer het de internet te verkopen en dat soort dingen. Nou, hoe ga je dat nog tegen? Door een experience aan te bieden, door echt een beleving. En die beleving die krijg je niet moeilijker, in ieder geval van ons uit, op 100 vierkante meter. Dus als je iets anders wil bieden, als je toch nog werkgelegenheid in die stad wil hebben, als je toch nog je stad als aantrekkingspunt, dan moet je iets in de buitenrand en dan kun je daar enorme mooie dingen neerzetten.
Het is een onderzoek van Locatus, gerespecteerd onderzoeksbureau, maar het is wel jullie onderzoek. Zou dat dan nog mee kunnen spelen? Dat mensen denken, ja, wie betaalt bepaalt. Dus dat onderzoek, dat nemen wij toch niet helemaal voor waar aan?
Ja, dat geloof ik graag. Ik denk dat er wel politici zijn die dat dan denken. Ja, dan zeggen, nou, dan geloof ik dit niet.
Er zijn ook politici, bijvoorbeeld in de Haagse Raad, die zeggen, er staan hele grote panden leeg, bijvoorbeeld van de VND in Den Haag. Ga daar dan zitten. En waarschijnlijk, ik denk even met je mee, zullen de huurprijzen ook voor grote panden in de binnenstad de afgelopen maanden er bepaald niet op omhoog gegaan zijn. Dus je kunt ook voor een prikkie op een mooie plek in de binnenstad zitten.
Ja, de vraag is of het net zo'n prikkie is als de buitenrand. Het is een beetje voor ons. Een A-locatie is misschien minder interessant dan gemiddeld. Dan je denkt, oké, mensen komen toch, die willen die experience, die willen die evenementen, die willen daar best even 5 minuten voor rijden bewijzen van. Die willen dan makkelijk gratis parkeren, meteen alles meenemen. Dat heb je minder echt in de binnenstad. Dus dan is het de vraag, oké, wil je daar de extra vierkante meterprijs voor betalen? Ja, we hebben flinterdunne marges om sport toegankelijk te maken. En dat krijg je niet altijd rondgerekend.
Op hoeveel plekken kan dit? Hè? Schiedam en Den Haag, dat zijn dus de projecten waar jullie al ongewild jarenlang mee bezig zijn zonder heel veel vooruit te komen. 20 vestigingen zijn er nu van Decathlon. Is er ruimte dan op andere plekken waar je zo'n experience kunt creëren?
Ik denk het wel. Daar zijn we hard naar op zoek. Laat het zo zeggen. Er wordt hard aan gewerkt.
Ja, Wilbert, ik dacht dat wij een heel open gesprek voerden, maar het plotseling tamelijk diplomatiek. Is de zoektocht ook geïntensiveerd na deze uitspraak?
Ja, deze uitspraak is een paar dagen geleden. Dus daar is
ik denk Decathlon is een dynamisch bedrijf. Zijn bezig met een plan B of C?
Ja, die lopen altijd wel naast elkaar. Er zijn ideeën. We zijn aan het kijken naar een ander concept, een andere vorm van een concept. Dat we meer in de binnenstad zitten. In Den Haag is dat bijvoorbeeld al, hè? Daar zitten we ook wel in de binnenstad. Alleen die dingen die werken het beste naast een combinatie, dat versterkt elkaar. Dus dat je een hele grote hebt daar en dan kun je ook in de binnenstad zitten. En dan heb je eigenlijk, dan heb je toch ook wat iedereen wil in principe. Hè? Dan zet je een hele grote aan de rand en zeg je, nou, dan gaan we ook in de binnenstad zitten voor de meer convenience producten. Dus niet de grote experience en ik ga alles proberen, maar gewoon ik heb snel een broekje nodig.
Hebben jullie dat ook zo duidelijk aangeboden van wij laten de binnenstad niet in de steek, we willen het allebei?
Ja, natuurlijk. Ja. Al 8 jaar.
Oké. Okay. Nou ja, ik begrijp dat wat jou betreft die deur nog altijd op een kiertje staat en dat jullie intern moeten kijken naar wat nu de precieze gevolgen zijn van deze uitspraak. Dan nog even naar het laatste dilemma, namelijk hardlopen of fietsen. Jij bent dus, het is een keuze, je moest kiezen tussen beide, maar je bent het allebei.
Ja, ik ben heel cliché inmiddels. Bij het begin van de crisis dacht ik, ik haal me gauw zo'n fietsje. Dan kan ik lekker gaan fietsen.
Ja, jij wist dat de voorraad de mensen overliep.
Zag het slinken. Nee, maar zeker. Ik was ook maar een beginner. Maar gewoon, het is wel leuk om wat sporten te combineren. Dus ik woon in het zuiden, in Limburg. En daar kun je heerlijk fietsen natuurlijk.
Nou,
dan moet je eigenlijk wel een race.
Hoe belangrijk
hebben.
Is het voor een medewerker, bestuurder van Decathlon Nederland om zelf sportief te zijn?
Nou, ik durf te stellen dat als je dat niet bent, dat je überhaupt niet aangenomen wordt.
Oh nee? Nee? Dan ben ik benieuwd naar de sollicitatieprocedure. Moet sowieso op de fiets komen, begrijp ik?
Nou, bij wijze van spreken. Nou, er zijn, als we bijvoorbeeld een hele grote, of gewoon een winkel openen en we hebben in 1 keer heel veel mensen nodig, dan wordt dat bijvoorbeeld gedaan aan de hand van een soort sportdag. En dan, dan kan iedereen komen, dan doen we wat activiteiten en daar kan je ook veel uithalen. Wie neemt de leiding op zich? Dat soort dingen. Bij elke vergadering, ja, nu is dat niet. Maar elke keer als we een meeting of iets dergelijks hebben, dan gaan we sporten.
Maar iemand kan toch een geweldige verkoper zijn zonder dat hij als eerste boven komt op de Kouwberg?
Hij hoeft ook zeker niet de eerste bovenop de Kouwberg te zijn. Maar
je moet wel weten dat de Kouwberg bestaat.
Ja, je moet. Nou ja, kijk, je hoeft ook niet van alle sport iets te weten. Het is waar je staat. Dus als jij een hele goede verkoper bent en jouw passie is fietsen, dan sta je op fietsen. Ben jij gepassioneerd voetballer, dan sta je op voetballen. Enzovoort. Dus als jij in de winkel komt en je spreekt iemand, dan weet je zeker dat die persoon die sport ook daadwerkelijk beoefent. Dus hij kan altijd zeggen, ja, ik gebruik ze zelf ook. Dat heel clichématige
ja, dat dingetje. Geloof je toch als klant niet.
Maar dat is dus wel echt
geval. Ik heb hem thuis ook.
Ja. Maar dan kun je er echt iets over zeggen. Wij geloven dat je, dus als je die experience wil bieden, dan wil je zelf ook met die klant meedenken en echt met ze meedoen. En er zijn zelfs voorbeelden dat iemand zei, nou, ik ga beginnen met hardlopen. En dat een medewerker van ons zei, nou, als je dat heel lastig vindt, ik kan je wel meenemen. En zo ontstaat ook een soort, een community, zoals we het noemen, van mensen die op die manier meegenomen worden in hun eerste stapjes in de nieuwe sport.
Dank voor dit inzicht. Ook voor de mensen die misschien bij Decathlon aan de slag willen. Wouter Mans, de commercieel directeur van Decathlon Nederland. Fijn dat je er was. Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Sigurd Dijkstra van VNO-NCW Noord over het cruciale belang van een snelle spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat begint met een duik in het verleden om lessen te trekken voor het heden. Oud-minister van Financiën Onno Ruding was een strenge schatkistbewaarder en een gevierd bestuurder van de Citibank in New York. En meer dan een halve eeuw aan ervaring in politiek en het bedrijfsleven schreef hij nauwgezet op in zijn vuistdikke memoires In Balans. Goedemiddag, meneer Ruding.
Goedemiddag.
U schrijft in uw epiloog, om maar een beetje achteraan te beginnen in het boek, Those who not know the history have no future. Waarom schreef u dit boek?
Allereerst voor kinderen en kleinkinderen, maar vooral toch voor de Nederlandse samenleving, dat je weet wat er toen is gebeurd en wat de lessen zijn die je eruit moet trekken voor het heden of de toekomst. En zeker nu met die corona-ellende, financieel ook, is dat eigenlijk zeer de moeite waard om te kijken wat er toen goed en wat er toen fout is gedaan.
Ik heb het boek gelezen. Ik moet eerlijk zijn, grotendeels, want 700 pagina's. Ik ben een eind gekomen, maar ik wil u complimenteren met hoe uitgebreid het is. En ook een parallel trekken met de afgelopen jaren. Want er zijn politici die nu, op momenten dat het misschien goed uitkomt, maar toch ook vaak zeggen dat ze ergens geen actieve herinnering meer aan hebben. Ik vroeg me af hoe u het allemaal heeft bijgehouden al die jaren.
Nou, ten eerste ben ik altijd iemand die duidelijk mijn mening geeft, dus ik draai er niet omheen. Ten tweede heb ik gelukkig een goed geheugen. En ten derde heb ik heel veel gegevens en documenten bewaard. Ik ben nogal bewaarderig. En dat vindt mijn familie misschien niet prettig, maar nu komt het heel goed uit als je zo'n boek schrijft.
Ja. En hoe is het dat dat boek dan uitkomt in een periode dat Nederland, en niet alleen Nederland, maar de wereld te maken heeft met een enorme economische crisis, met enorm veel financiële gevolgen? Want mensen kunnen het ook lezen als een soort handboek, of in ieder geval er naar teruggrijpen om te kijken wat er dan vandaag de dag moet gebeuren. Is dat een bijzonder toeval? Want u heeft er jaren aan gewerkt.
Ja, dat is altijd een toeval. Dat kon ik ook niet geweten hebben. En de situatie is ten dele hetzelfde als toen, in het begin van de jaren 80, met Lubbers 1 en 2, die kabinetten. In de zin van dat we nu allebei te maken hebben, Wopke Hoekstra en ik vroeger, met een begrotingstekort, groot begrotingstekort. Maar het grote verschil is dat nu Nederland voor de corona heel goed op orde was en nu met een tijdelijk groot financieel probleem kampt, terwijl wij toen begonnen met een enorm tekort en moesten proberen uit die puinhopen te komen. Maar in beide gevallen moet je dus de realiteit onder ogen zien. En het voor nu geldt dat kan hij doen, Wopke Hoekstra, omdat de basissituatie goed was, dat je nu tijdelijk, ik zeg wel tijdelijk, heel veel extra moet uitgeven om de zaak nog aan de gang te houden in Nederland. En ik vind dat hij dat ook, dat ze dat goed doen.
Ja, maar u zegt in het boek een patroon te constateren. Ik ga het letterlijk citeren. 1. Ik zie een probleem in de samenleving. 2. Ik verwacht van de overheid extra uitgaven om dat probleem op te lossen. 3. Ik zie later wel of en zo hoe dat wordt terugbetaald. 4. Dat is niet mijn probleem. En u schrijft dat u dat wilde doorbreken. 2 vragen. Is dat u gelukt? En lukt het nu nog steeds? Of is die reflex er nog altijd?
Nou, u hebt het goed gelezen.
Dank u wel.
Het klinkt me bekend in de oren. En ten dele hebben we dat toen wel kunnen doorbreken. Want er was toen een mentaliteit van ik heb een goed idee voor overheidsuitgaven. Misschien was het een goed idee. En dan damn de consequences. Dan zoeken ze het maar uit. En wij hebben toen ingevoerd van boter bij de vis. In de zin van, als jij meer geld wilt uitgeven voor een onderwerp A, dan kan dat. Dan moet je tegelijk zeggen waar je minder uitgeeft voor onderwerp B of C, dan mag je dan kiezen. En die mentaliteitsverandering van creëren van meer discipline hebben we toch wel met moeite bereikt. En de les is, dat het vroeg u voor nu, is dat je niet kunt zeggen, de overheid zoekt het maar uit. Nee, de overheid geeft extra geld uit, terecht nu vanwege die corona-ellende. Maar je moet tegelijk, vind ik, ook afspraken maken. Althans, afspreken dat je, als dit eerste tijd voorbij is, dat je dan nieuwe afspraken maakt over de begrotingssituatie. Dat je weer teruggaat naar normaal. En dus niet denkt van dat kunnen we tot Sint-Jutemus uitstellen. Dat is nu nog niet aan de orde voor de huidige minister van Financiën, maar het begin van het volgende kabinet zullen ze daar toch niet onderuit komen.
Maar er zijn ook vooraanstaande economen die zeggen dat we toe moeten naar een andere relatie met het begrip schuld. Kijkende naar de rentestanden. Want wat doet een schuld er nog toe als schuld eigenlijk niks kost? Als je probleemloos kunt bijlenen, als de ECB blijft bijdrukken. Is de situatie daardoor niet heel erg veranderd?
Ja, inderdaad. Daarom je kunt ook nooit het verleden helemaal direct vertalen naar het heden. Daar hebt u gelijk in. Een rente van ongeveer nul, zoals nu, is heel anders dan de rente die ik moest betalen van ongeveer 8% per jaar. Dat was hopeloos. Dat zijn toch wel economen die dingen dat wij dan noemen als vakmensen extrapoleren. Die gaan ervan uit dat in de komende 30 jaar die rente altijd op ongeveer nul blijft. En als je doorgaat met te veel uitgeven en ook de Europese Centrale Bank doorgaat met wat u zei, geld drukken, dan zul je eens toch te maken gaan krijgen, vrees ik, met een hogere inflatie en dus hogere rente. Dus je mag niet te gemakkelijk denken dat wat nu de gewone situatie is, dat dat ook over 5 of 10 of 20 jaar nog het geval is. Dus wat dat betreft wil ik toch wel iets vooruitkijken.
Ja, maar de ECB en de Fed lijken vooralsnog niet echt van plan om een heel andere koers te gaan varen. Dus hoe reëel is het dan om te verwachten dat de rente op afzienbare termijn bijvoorbeeld fors omhoog gaat?
Nou, afzienbare termijn, ik verwacht ook niet dat dat binnen 1 jaar van nu gebeurt. Daar ben ik het mee eens met die opmerking. Maar je leent ook dikwijls voor veel, met grote schulden en tekorten een veel langere periode. Dat is mijn waarschuwing, dat het te gemakkelijk is om te denken van nou, ga maar door met tekorten en met schulden. Dan komt dat later wel goed. Het komt natuurlijk niet vanzelf goed. Je moet er iets aan doen.
U vreest voor wankele banken, voor een systeemcrisis, voor bubbels.
Niet alles tegelijk, maar de banken hebben hun financiële positie sterk verbeterd. Dat was na de vorige crisis, was hard nodig. Maar die komen wel in toch in bepaalde problemen, zeker in andere landen als Italië, vanwege de huidige situatie. Bubbels zijn er inderdaad, dat dreigt natuurlijk toch op de aandelenmarkt tot op zekere hoogte. Je moet zorgen dat je goede buffers hebt opgebouwd in goede tijden om slechte tijden te kunnen overwinnen. En dat is ook een van de lessen, denk ik, geweest van het verleden.
Dat geldt voor banken, die buffers, geldt natuurlijk ook voor overheden. Wopke Hoekstra had een buffer, kan nu dus ook uitgeven. Toch nog even naar u persoonlijk, naar uw deelname aan de kabinetten Lubbers 1 en 2... Hoe is het om als minister van Financiën toch te hameren op begrotingsdiscipline, op daar waar mogelijk en waar nodig misschien ook wel saneren, streng optreden en dan geconfronteerd te worden met een politieke neiging en misschien ook wel maatschappelijke druk, waarin je af en toe ook moet zeggen, ja, maar we hebben ook wel iets voor u te geven. Hè? Dit is een cadeautje, we willen ook een mooie sier maken met bepaalde maatregelen. En dan als minister van Financiën te moeten zeggen, ho, 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 dat gaat zomaar niet.
Nee, dat is waar. Dat is een dilemma. En ik heb natuurlijk ook weerstanden toen gehad. En dat is heel begrijpelijk hoor. Dat verbaasde me niet. Maar mag ik toch wel zeggen dat als je discipline vraagt van anderen en zelf vertoont, en als je moeilijke maatregelen neemt, dat waren toen bezuinigingen, ook niet altijd leuk, dan blijkt het ten eerste toch wel resultaat op te leveren, met enige vertraging natuurlijk, het gaat niet binnen 1 dag. En ten tweede blijkt je ook, politiek gezegd, ook verkiezingen te kunnen winnen 2 keer. Dus je hoeft niet, vind ik, als politicus te bang te zijn om strenge maatregelen te nemen. Maar je moet het wel goed en overtuigend uitleggen. En dan is de bevolking echt niet zo dom. En dan begrijpen ze heus wel dat dat nodig is. Maar ik geef toe, dat geeft soms spanningen, ja.
Maar heeft u dat uitleggen natuurlijk toentertijd gedaan, maar doet u dat nu in deze memoires alsnog een keer over? Omdat zelfs in uw ondertitel al doorklinkt, het ging om meer dan geld alleen. Bent u misschien ten onrechte al die jaren vooral als rekenaar, als streng weggezet, terwijl u dat misschien niet alleen bent?
Ja, ik ben blij met die vraag, omdat dat zat erachter bij mijn ondertitel. Het ging om meer dan geld alleen. Ik niet alleen, het hele kabinet, wij wilden ook echt een sociaal beleid voeren. Met name, niet alleen dus financieel, de begroting en het tekort, maar met name ook een sociaal beleid ter vermindering van de toen veel te hoge werkloosheid. En wij meenden, en ik meen nog, dat die twee samen kunnen gaan, dat het een het andere helpt. Dus meer economische groei en meer werkgelegenheid en minder werkloosheid. Dus dat is alleen dat kost enige tijd. In de tussentijd zijn de mensen ontevreden. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar je moet niet te gauw toegeven. En waar ik me verre van hield, dat waren populistische neigingen die ik nu te veel zie in de politiek. Niet alleen in Nederland, nog meer elders. Ja. Om voortdurend toe te geven aan protesten.
Dan toch nog even naar de politiek van nu in Nederland. En ook omdat u het eerste exemplaar van het boek heeft overhandigd aan uw latere opvolger Wopke Hoekstra. Die heeft meerdere uitdagingen op zijn bordje liggen, zowel in Nederland als Europa. Maar laten we het op Nederland houden. En dan de uitdaging van vandaag, waar heel veel over te doen is. Namelijk de staatssteun aan KLM. Ik zag dat u iets meeschreef tijdens het nieuws, want ik kan u zien, u zit in de studio in Den Haag. Wilt u daar nog iets over zeggen, wat hij nou het beste zou kunnen doen?
Nou, op zich liever niet, want je moet je nooit bemoeien met lopende onderhandelingen, waar ik natuurlijk helemaal niet in zit. En hij is zeker capabel om dat zelf te doen, Hoekstra. Maar dit is inderdaad een uitzonderlijke en hele moeilijke situatie voor iedereen. Men zal toch tot een akkoord moeten komen, want een failliet KLM is rampzalig. Maar ik denk dat Wopke Hoekstra gelijk heeft met de eisen die hij stelt. Zeker als je zodanige grote steun geeft namens de belastingbetaler. Want dat is het tenslotte toch, hè? Die staatssteun. En ik denk dat men toch concessies zal moeten doen aan de andere kant om tot een akkoord te komen. En dat is tot nu toe te weinig gebeurd.
Maar u denkt dus eigenlijk dat er aan het einde van de dag toch een deal ligt. Dat het spel nu hard gespeeld wordt. Maar dat ook de piloten, de medewerkers, de werknemers van KLM tot een ander inzicht zullen komen.
Nou ja, ten eerste hoop ik dat. En ten tweede, ja, ik verwachtte dat wel. Want ik zit er dus nogmaals, ik zit niet bij het overleg, helemaal niet. Maar het zou wel heel dom zijn, denk ik ook, als men op het laatst zich niet realiseert dat het alternatief van een faillissement van de KLM veel erger is voor Nederland. Maar met name ook voor die werknemers bij de KLM.
Dit gaat eigenlijk over een overheid, de minister van Financiën die wat moet doen. Enerzijds en het bedrijfsleven, hoezeer verweven met die overheid dan ook. Aan de andere kant, u schrijft er ook over, over uw ervaringen in de politiek en het bedrijfsleven. Mijn analyse, maar ook uw analyse is dat er een steeds grotere verwijdering is tussen de politiek en het bedrijfsleven. Afgelopen jaar moesten volgens mij CEO's in een geblindeerde auto bij Rutte op bezoek komen om ervoor te zorgen dat die partijen weer eens met elkaar spraken op een normale manier. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat zou u als oplossing aandragen?
Ja, dat is een ernstig probleem wat u terecht noemt. Ik denk dat de schuld, als je dat woord mag gebruiken, ligt aan beide kanten, bij de overheid en bij het bedrijfsleven, als je de laatste jaren, 20 jaar over ziet. En wat mij altijd opvalt is dat er heel veel kritiek is van de zijde van het bedrijfsleven op de overheid en tegelijk van de overheid op het bedrijfsleven. Ja, daar schiet je heel weinig mee op, want ze hebben allebei heel veel fouten gemaakt. Het bedrijfsleven, ook het bankwezen, zeg ik heel eerlijk erbij. En ook de overheid, neem maar even de ellende van de Belastingdienst, die u wel bekend is. En ik denk dat je toch ook meer bereid moet zijn om met elkaar tijdig te overleggen. De KLM is daar een goed voorbeeld van, tijdig. En niet alleen maar te schelden en lawaai te maken over de andere kant. Want aan de andere kant, want daar schiet je veel te weinig mee op. Zeker in deze moeilijke tijden.
Dank voor dit gesprek. Het had langer kunnen zijn, maar onze tijd zit er helaas op. Onno Ruding, onder andere oud-minister van Financiën, die zijn memoires schreef in Balans. Ga dat lezen. Dank voor dit gesprek.
Zaken doen.
Nederlandse ondernemers kijken historisch gezien vaak ver over de eigen landsgrenzen. Maar door de coronacrisis verschuift de focus naar markten wat dichter bij huis. Iedere week belichten we in BNR Zaken doen een kans in den vreemde, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's van die RVO. Welkom, Tjerk.
Goedemiddag.
Wat van ver komt is lekker, maar nu dus graag ook weer wat dichterbij. Begrijp ik het zo goed?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Inderdaad, klassiek kijken natuurlijk heel veel ondernemers ook graag verder naar verdere grenzen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat het overgrote deel van de internationale zerende ondernemers ook naar de buurlanden kijken. Duitsland, België, Frankrijk, VK. Dus daar leek het ons ook goed, ook zeker tijdens deze coronatijd, om daar wat extra focus op te leggen. Omdat het uiteindelijk toch 80% van onze export en onze handelsrelaties is.
Noem je nou het Verenigd Koninkrijk, Tjerk? Voordat ik helemaal van...
Koninkrijk.
Ja, precies. Nou, ik ben een beetje verbaasd, want er zijn misschien ook redenen kunnen zijn om die relatie wat af te bouwen.
Nou ja, of je de relatie moet afbouwen, dat weet ik niet. Maar het blijft natuurlijk een buurland, een grote markt. Ik geloof dat we iets van 52 miljard handelen met het VK. Dat gaat natuurlijk wel in een ander licht staan. En daar is bijvoorbeeld tijdens de Business Week nabije markten wordt er ook over gesproken, over hoe je daarop kan voorbereiden. Maar het blijft natuurlijk wel een markt die nog steeds voor veel ondernemers er is en ook interessant blijft. Maar ook Frankrijk, Duitsland, België, hele interessante partners waar ook heel veel investeringen de komende tijd worden gedaan. Onder andere op het gebied van bijvoorbeeld de laadinfrastructuur of in België op het gebied van fietsen. Dus daar zien we en kansen. En tijdens de Business Week nabije markten gaan we daar heel graag over in gesprek met verschillende ondernemers.
Maar hoe nabij en dichtbij ook, die buurlanden die kampen toch ook met cijfers die oplopen met de aankondiging van strengere maatregelen. Dus kom je dan als ondernemer niet voor een deel dezelfde problemen tegen?
Ja, dus vandaar dat we ook deze Business Week weer virtueel doen. Dus je hoeft er niet voor op pad. Maar kan je wel heel goed voorbereiden op datgene wat er in de komende tijd komen gaat. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat als er straks een vaccin is of op andere manieren die internationale activiteiten en het reizen weer wat meer mogelijk wordt. En dan is het nu natuurlijk wel verstandig om je daar ook goed op voor te bereiden en te kijken welke mogelijkheden er zijn. En ik denk dat op die nabije markt het ook wel weer ietsjes makkelijker is om ook daadwerkelijk virtueel ook tot zaken te komen. Dus daarin kan het ook heel interessant zijn om te horen van een aantal ervaren ondernemers, van ambassadeurs uit de verschillende landen, hoe daar de situatie is, hoe je daar zaken kan doen en op welke manier je daar als ondernemer uit Nederland ook in deze tijden op in kan spelen.
En de grootste kansen liggen, denk ik, klassiek gezien nog altijd bij onze belangrijkste handelspartner Duitsland? Of ga ik dan te snel?
Nou, dat gaat wel snel. Natuurlijk in volume wel. Daar is het ook, denk ik, interessant om te kijken wat zijn de wijzigingen, zeg maar, in Duitsland op het gebied van bijvoorbeeld de productie. Gaat dat weer nog wat verder terug naar Duitsland komen? En wat betekent dat voor kansen voor Nederlandse ondernemers? Maar ook op het gebied van mobiliteit, op het gebied van de energietransitie zijn daar kansen. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld artificial intelligence. Frankrijk is daar heel erg hard mee bezig, wordt 1,5 miljard ingestoken. Met La French Tech, denk ik, een hele interessante partner ook voor Nederlandse tech-ondernemers. Dus daar liggen ook hele mooie kansen op het gebied van slimme innovaties. Dus daar zou ik ook heel erg geïnteresseerd in zijn als ondernemer. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Digitalisering, digitale landbouw, efficiëntie, waar we in Nederland natuurlijk heel goed zijn op het gebied van landbouw. Kijken ze in het VK mogelijk ook wel onder andere vanwege de Brexit toch ook een keer naar van goh, wat kunnen we daarvan leren? Ja. Dus ook daar liggen kansen.
Dankjewel. Kansen te over. Gepresenteerd door Tjerk Opmeer van de RVO.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Afgelopen week ontviel ons een van de Nederlandse grondleggers van de reclame. Eigenlijk de Nederlandse reclame. Het is Giep Fransen. In de wekelijkse rubriek over creativiteit, film en reclame staan wij daarbij stil. En dat doe ik samen met Ruben Cusel van WeFilm. Goedemiddag, Ruben.
Goedemiddag.
Ja, het is mooie manier om te zeggen dat sommige mensen geen introductie nodig hebben. Maar aan jou toch de eer om Giep Fransen kort te introduceren.
Nou wat je zei, het is inderdaad een van de grondleggers. Hij wordt gekscherend de Rinus Michels van de Nederlandse reclame genoemd. Wilde reclame in de jaren 60 echt anders gaan doen. Veel meer strategie, veel minder soort black box met intuïtie. Je hebt er eigenlijk, er is gewoon wat, zeg maar. Dus echt wel met hele sterke rationales achter ideeën en niet zomaar wat doen. Nou, in 1962 startte die toen met de FHV, wat uiteindelijk FHV BBDO werd. Nou, dat werd het ministerie van reclame genoemd. Dus hij was, hij heeft bijvoorbeeld ook heel erg op urenbasis werken. Heeft hij ingevoerd. Op een gegeven moment startte hij met een aftak die zich meer op media richtte, wat ook de basis is geweest voor veel mediabureaus. En hij heeft misschien wel de aantal van de bekendste reclamecampagnes die we kennen, die staan op zijn naam.
Daar gaan we. We gaan naar één heel erg bekende reclame voor de mensen die denken, ik wil daar geluid bij, een beeld bij, komt-ie.
Dus Heineken's bier, het meest getapt. Dat heerlijke bier waar je graag in hap. Hij en zij samen Heineken. Heerlijk helder, Heineken.
Altijd weer een gezellig moment. Met de lekkerste koffie die je kent. Je bent thuis, waar je touwen echt best drinkt.
Tja, dan is je carrière toch geslaagd, zou ik willen zeggen. He?
Ja, dus heerlijk helder Heineken. Dat komt uit zijn koker, onder andere. En je bent thuis waar je Douwe Egberts drinkt. Nou, dat zijn natuurlijk wel van die iconen geworden. Maar buiten dat is hij gewoon heel belangrijk geweest voor het volwassen worden van de Nederlandse reclame-industrie. En ik denk dat het allerbelangrijkste is geweest.
Ja, en dan gaat het erover hoe hij het vak heeft geprofessionaliseerd. Hoe hij dit ook wetenschappelijk heeft aangevlogen, geloof ik.
Nou, dat was heel interessant, hè. Dus de reclame-industrie was daarvoor altijd een beetje zo'n soort ongrijpbaar ding. Mystiek onthuld. En dat was natuurlijk ook een beetje oude jongens krentenbrood, weet je, onder elkaar. En dat heeft hij wel echt veranderd. Hij heeft daar ook veel kritiek op gehad. Dat het niet moet gaan over ego's en over prijzen winnen, maar over daadwerkelijk effectief zijn en een merk bouwen en een klant helpen. En uiteindelijk is hij, ga je dan zo ver dat je ook gewoon het bouwen van een merk ook wetenschappelijk moet kunnen onderbouwen bijna. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Hij is bijzonder hoogleraar commerciële communicatie was hij op de Universiteit van Amsterdam. Deed veel wetenschappelijk onderzoek, is daar ook voor gehonoreerd. Heeft het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie is hier gestart, dus SWOC. Ik heb zelf ook nog in mijn studententijd echt de boeken van Giep Fransen gelezen. Dus het is echt wel een icoon die gewoon echt aan de basis heeft gestaan voor alles wat wij nu kennen in de Nederlandse reclame.
Goed dat wij dat hier op deze plek konden bespreken. Denk ik dan. Ruben Cusel van WeFilm, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Morgen wordt er in Amerika een nieuwe president gekozen. Welk effect zal dat hebben op de wereldeconomie? En de ECB gaat in december steunmaatregelen opvoeren om de tweede coronagolf het hoofd te bieden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Lucas Daalder, hij is hoofd investeringsstrategie bij BlackRock. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En het ingekomen bericht van vandaag is natuurlijk de situatie rondom KLM. Dat wil ik toch ook nog aan jullie voorleggen. Want dat spel wordt hard gespeeld tussen minister Hoekstra en het kabinet enerzijds en de pilotenvakbond VNV en in het kielzog FNV aan de andere kant. De inzet is de staatssteun, het loonoffer en daarmee ook de toekomst van KLM. Als de piloten hun loonoffer niet tot 2025 voortzetten, dan ziet het kabinet af van verdere steun aan die luchtvaartmaatschappij. Arnoud Boot, jij hebt al eerder geschreven over KLM, of het zonnebloemkapitalisme noemde jij dat volgens mij, en de afhankelijkheid van bedrijven die te makkelijk kijken naar de overheid. Nou, hier wordt ook gekeken naar elkaar. Waarom is überhaupt niet duidelijk wat er van dat bedrijf werd verlangd? Of zeggen de piloten nu dat dat niet duidelijk is?
Nou ja, kijk, de misverstanden die de laatste weken gespeeld hebben, dat is heel moeilijk om als buitenstaander een oordeel over te vellen. Het is natuurlijk duidelijk, die luchtvaartindustrie moet herstructureren. KLM moet herstructureren. Dus dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan die loonoffers. Herstructureren, eigen initiatief nemen, waardoor je straks met kracht uit de crisis komt. Waar dit misverstand gegroeid is, en of er alleen maar politieke motieven, opportunistische politieke motieven zijn bij Wopke Hoekstra, of dat er legitieme zorgen zijn dat het cruciaal voor het voortbestaan van KLM is dat er loonoffers zijn. Dat is in het midden. Maar het bedrijf moet herstructureren. En ik vind eigenlijk ook dat de overheid druk moet zetten op het nieuwe KLM na de coronacrisis. En dat nieuwe KLM moet een ander KLM zijn dan het oude KLM. Dat heeft met duurzaamheid te maken, heeft met omvang te maken, et cetera. Maar door de twee landenstructuur, Frankrijk-Nederland, ligt het allemaal in limbo.
Nou, Lucas, ik heb ook al wat vakbondsvertegenwoordigers gehoord vandaag op BNR. Die zeggen, joh, of die piloten nou 2,5 ton verdienen of 2 ton iets inleveren. Dat gaat uiteindelijk niet bepalen of KLM levensvatbaar is, ja of nee. Dit is symboolpolitiek en bovendien zijn wij als vakbond op het verkeerde been gezet. En wordt er nu verlangd dat wij een blanco of een blinde cheque tekenen. Snap jij hun standpunt?
Nou, ik snap het wel.
Heb je er begrip voor?
Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet eens. Kijk, ik ben het met Arnoud eens dat het uiteindelijk gaat omdat je een bedrijf neerzet wat levenskrachtig is voor de toekomst. En niet voor het hier en nu. Er wordt nu te veel, denk ik, toch op de huidige status quo gericht. Ik ben ervan overtuigd dat er een toekomst ligt voor een KLM. Maar ja, dan moet inderdaad wel veel meer nagedacht worden over hoe die toekomst eruit ziet. En op dit moment zijn we te veel achter de dijken ingegraven posities. En gaan we vanuit die positie onderhandelen. Niet zozeer van wat willen we nou over 5 of 10 jaar hier aan luchtvaartindustrie in Nederland hebben.
Dus de voorwaarden waar Hoekstra het over heeft, waar het kabinet het over heeft en hoeveel mensen het precies verdienen, dat doet er eigenlijk in het grotere geheel der dingen niet zoveel toe.
Nou ja, uiteindelijk zijn dat wel de knikkers waar het om gaat, maar het zou het eigenlijk niet om moeten gaan. Je zou een hoger doel voor ogen moeten hebben, een hogere regie verwachten van de betrokken partij. En ik kan me best voorstellen dat een vakbond denkt, ja, maar dat is niet mijn taak, dat snap ik ook wel. Maar het uitgangspunt moet uiteindelijk wel zijn dat er iets staat wat toekomstig stevig is. En niet een soort van...
Arnoud, jij mag er zo tussen komen, maar ik ga even naar de derde buitenstaander in deze discussie. Steven, of zit jij wel aan tafel? Nee, hè?
Ja, nee, maar ik ben het eens. Kijk, Nederland heeft een hele lange geschiedenis van staatssteun. En staatssteun is vaak niet goed. Je houdt een bedrijf in stand dat eigenlijk moet herstructureren. Of je houdt een faillissement tegen wat eigenlijk in de lucht hangt. En dat is hier misschien ook wel aan de orde. Dus wat Arnoud zegt is dat de KLM staat voor grote structurele veranderingen. Denk aan de milieueisen, allerlei eisen die aan de luchtvaart gesteld worden. Nou, op het moment dat je gewoon staatssteun geeft zonder voorwaarden, ja, dan hou je een bedrijf in stand. En hou je ook die structurele veranderingen tegen. Dus ik denk dat het heel goed is dat Hoekstra dit hard speelt. En eigenlijk, die lonen, dat is misschien een beetje voor de buitenwacht, maar het hard speelt om die structurele veranderingen af te dwingen. Ik denk dat het heel goed is voor de KLM dat ze zich realiseren dat het niet alleen maar gaat om tijdelijk wat steun te hebben om de volgende maanden te halen, maar het gaat om iets veel meer. Dus het gaat echt om die structurele verandering.
Maar dan sijpelt er zo her en der door dat er ook door het kabinet wordt nagedacht over een mogelijk faillissement voor KLM en wat dat dan zou betekenen en dat er gedachten zijn over een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij. Dat moet ik dus serieus nemen? Of is dat om de druk alleen maar op te voeren?
Nou, ik denk dat het deels is om de druk op te voeren. Kijk, KLM is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf voor Nederland. Maar het signaal wat het kabinet nu afgeeft van is jongens, het is serieus. Jullie moeten echt goed nadenken hoe die toekomst eruit ziet. En het is niet alleen maar een kwestie van steun voor een paar maanden. Nee, er is iets meer aan de hand. En ik denk dat dat heel goed is, dat hij dat signaal afgeeft. Die structurele veranderingen die zijn noodzakelijk, die komen eraan. En het bedrijf die moet zich daarop voorbereiden. Dus ik denk dat wat Hoekstra doet, dat het goed is.
Arnoud?
Kijk, tot nu toe is Hoekstra alleen maar aan het woord over die salarissen. Dus het bredere plaatje van herstructurering, waar Steven het ook over heeft, dat had hij wel duidelijker op tafel mogen leggen. Dat het daarom gaat. En dat die lonen onderdeel zijn van een pakket om het maatschappelijk acceptabel te maken. Maar wat ik helemaal mis in deze discussie, als voor de coronacrisis de Nederlandse staat via Hoekstra een aandelenbelang neemt in Air France KLM. Dat is dus in de tijd dat er geen crisis was. En nu is er een crisis en je koppelt die dingen niet aan elkaar. Dus heeft Hoekstra nu een agenda naar Air France KLM of een agenda alleen naar KLM? En hier zie je het ultieme vorm van zonnebloemkapitalisme. Er was nog geen crisis en de overheden hingen eroverheen. En nu is er een crisis en nu hangt iedereen weer met die overheden eroverheen. Dus de overheid moet nu met een heel duidelijk verhaal komen. Afstemming met Frankrijk. Wat geëist wordt aan die onderneming. En als dat niet mogelijk is, dan blijft het doormodderen.
Ik heb hem zelf opgebracht door die term, dat zonnebloemkapitalisme. Jij hebt er eerder over geschreven voor mensen die de gedragingen van de zonnebloem niet precies kennen. Wat wil je er eigenlijk mee zeggen?
Nou ja, kijk, zonnebloemkapitalisme is heel eenvoudig. Kijk, voor de crisis al keken bedrijven de hele tijd, en met name ook banken, de hele tijd naar de overheid en centrale banken, naar publieke autoriteiten. Is het al raar dat bedrijven geen buffers hadden toen we de crisis ingingen? Want als je de hele tijd kunt terugvallen op de overheid of kunt terugvallen op centrale banken, hoef je ook geen buffers te hebben. Dus dat was zonnebloemkapitalisme in de goede tijd. En zonnebloemkapitalisme in de slechte tijd is wederom als een zonnebloem je richten naar overheid en centrale banken. In plaats van dat KLM in april al meteen met maatregelen komt, meteen als bedrijf het initiatief nemen. Wat ze nu trouwens ook moet doen, ze moet het initiatief nemen. Een bedrijf moet het initiatief nemen. Je moet je hoofd niet laten hangen alleen naar de overheid. Dat heeft ermee te maken dat die overheid een veel te dominante rol heeft.
Ja, maar
en
Lucas,
dat is wederom
zonnebloemkapitalisme. Ik ga het ook even aan jou vragen, want inderdaad zou misschien een bedrijf initiatief moeten nemen, maar Wopke Hoekstra heeft zeker in de eerste weken, dagen van de crisis zelfs al, geen kans onbenut gelaten om te zeggen dat KLM en Schiphol zo ontzettend belangrijk zijn, hè, dat dat eigenlijk nooit ter discussie zou moeten staan. Dat gaan we redden. Dan is het toch ook logisch dat KLM en Schiphol, en in dit geval dus vooral de piloten, zeggen van nou ja, goed, kennelijk zijn wij van ontzettend cruciaal belang. Dus wij spelen het ook hard.
Ja, maar nogmaals, die snapt het spel wat gespeeld wordt. Alleen zijn we nu in een discussie beland waarbij je niet echt naar een goede uitkomst gaat. En dat is waar je natuurlijk uiteindelijk wel naartoe wil. Ik snap best dat er een belang is van een luchtvaartindustrie en een KLM in Nederland. Maar goed, we zitten natuurlijk nu op het moment wel op een soort van weg, als het te lang doorgaat, dat die KLM, dat daar toch een streep door kan worden gehaald. Ik mag hopen dat dat niet gebeurt. Dus,
waarom is dat eigenlijk erg als dat zou gebeuren?
Kijk, wat je wil is dat er een bepaalde infrastructuur bestaat in je eigen land. Dus dat je met een redelijk gemak kan reizen naar het buitenland. Op het moment dat je dat niet een Nederlandse of een lokale, het hoeft niet eens per se Nederlands te zijn, kan ook, want KLM Air France is natuurlijk niet alleen Nederlands. Op het moment dat je dat helemaal uit handen geeft aan anderen, dan heb je toch het risico dat daar minder service en hogere prijzen tegenover komen.
Maar goed, als ik de woorden van Steven in herinnering breng, je hoeft ook niet een technisch failliet bedrijf kosten wat kost overeind te houden.
Nee, mee eens. Sowieso. Dat ben ik helemaal mee eens. Alleen, kijk, je zit nu. De strijd wordt volgens mij ook nog eens een keertje extra moeilijk, omdat je ook nog eens een keertje tussen dat Nederland-Frankrijk verhaal zit. Waarbij daar eigenlijk ook niet één lijn wordt getrokken. En ook niet, voor mijn gevoel, een heel duidelijk standpunt wordt ingenomen hoe de toekomst dan moet uitzien. En dat bemoeilijkt het probleem alleen maar meer en meer.
Ik had al gezegd dat het een druk en vol economenpanel wordt. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat doe ik graag aan de hand van een jingle.
Jawel,
komt-ie. De gast is Arno Boot, Lucas Daalder en Steven Brakman. En Steven, ik wil bij jou beginnen over de Amerikaanse verkiezingen. Jij bent hier de hoogleraar internationale economie. Biden of Trump, dat is plat gezegd gewoon de keuze. Maakt het voor de wereldeconomie en voor de verhoudingen tussen bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten heel veel uit wie er vanaf morgen de sleutel van het Witte Huis heeft?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, als Trump wint, dan gaan we door op de voet die we nu 4 jaar kennen van chaos. Eigenlijk van wanbeleid. Maar wat belangrijker is, is eigenlijk de grote erfenis die Trump nu achterlaat. Voor zichzelf of voor Biden. Ik denk trouwens dat Biden gaat winnen. Dat is eigenlijk de verhouding met het buitenland. En met name op het gebied van handel. Dus Trump is eigenlijk betrekkelijk machteloos geweest op een hoop terreinen. Hij heeft een hoop dingen niet gedaan. Hij zegt wel dat hij veel doet. Maar dat valt eigenlijk heel erg tegen als je naar de feiten kijkt. Maar op het gebied van de handel heeft hij heel veel gedaan. En dat wordt ook zijn grote erfenis. En daar zullen we nog lang mee te maken hebben. Hij heeft de tarieven ingevoerd. Hij heeft de verhoudingen met het buitenland verstoord. Met Europa, met China. En eigenlijk met de hele wereld. En daar zullen we nog lang mee te maken hebben. Nou, op het moment dat Biden wint, daar lijkt het nu toch op, zullen we daar nog lang mee te maken hebben. Dus die tarieven die Trump heeft ingevoerd, die zullen niet zonder meer naar nul worden teruggedraaid. Of naar de situatie van voor Trump. Biden heeft ook te maken met een achterban die het moeilijk heeft. Hè. Denk aan het Middenwesten van de Verenigde Staten. Die zullen niet blij zijn als die tarieven weer omlaag gaat. Wat er wel zal gebeuren is dat de omgangsvormen zullen verbeteren.
Ja, maar dat is dan toch dus meer hoe je met elkaar om de tafel zit. Maar Biden heeft ook niet zo gek lang geleden opgeschreven: als president sluit ik geen enkel nieuw handelsakkoord voordat we alle Amerikanen hebben uitgerust met een stevige positie op de wereldmarkt. Ik zal geen nieuwe deal sluiten zonder mensen van de vakbond en de milieubeweging aan tafel. Met andere woorden, zoveel welwillendheid spreekt er ook niet uit, toch?
Nee, precies, dat bedoel ik eigenlijk. Dus die gevolgen van Trump, dus waar iedereen eigenlijk op hoopt, of wat een verwachting had kunnen zijn, is we gaan terug naar de situatie van voor Trump. Nou, dat zal niet gebeuren. Biden heeft ook te maken met mensen die blootstaan aan de concurrentie van buiten. Denk aan de concurrentie van lage loonlanden. Daar heeft hij mee te maken. Dus hij zal die tarieven niet zonder meer verlagen. Hij zal het gebruiken in onderhandelingen met Europa, met China. Hij zal concessies eisen. Ik denk dat hij wel weer zal proberen om handelsverdragen te sluiten. Denk aan het Trans-Pacific Partnership, hè, het grote verdrag waar Trump direct uit wegstapte toen hij president werd. Nou, misschien gaat Biden toch weer die kant op kijken, maar hij zou concessies willen. Dus in dit opzicht zullen we er nog lang aan vastzitten.
Arnoud, wat is de toekomst voor de handelsakkoorden als Biden wint morgen?
Het grote voordeel wordt dat Biden voorspelbaarder zal opereren. Dus dat betekent dat er een stuk onzekerheid onnodige onzekerheid verdwijnt. Hij zal ook zorgen dat Amerika aan de tafel zit overal. Waar Amerika aan de tafel zit. Dat zorgt ook voor betere verhoudingen. Voor minder onzekerheid en meer voorspelbaarheid. Dus ik denk niet dat er... kijk, Amerika is grosso modo een naar binnen gericht land. Daar zal elke president rekening mee moeten houden. En het buitenland is niet heel belangrijk voor Amerika in zekere zin. Dus het wordt heel makkelijk om het als vijand af te schilderen. En Biden zal dat niet plotseling kunnen veranderen. Maar hij zal wel zorgen dat Amerika voorspelbaarder wordt. En voorspelbaarder is belangrijk. Onzekerheid is uiteindelijk voor een economie en voor de wereldeconomie is onzekerheid een hele belangrijke negatieve factor. Als je die weghaalt, dan kan iedereen zich instellen op wat de verhoudingen zijn. Dan worden de waardeketens worden voorspelbaarder, et cetera. En dan ben je ook in discussie. Als er iets speelt in China, ben je in ieder geval in discussie met China. Ik hou mijn hart vast als je geen communicatielijn met China hebt. En laat wel wezen, China wordt natuurlijk de grote economie in de wereld. Daar zal Biden, Trump en niemand iets aan veranderen. 1,4 miljard mensen gaan de honderden miljoenen in Amerika en Europa domineren.
Biden en Trump zullen het in ieder geval voor de bühne blijven betwisten, denk ik.
Dat kan die een poosje doen. Hij kan het zeker gedurende nog eventueel 4 jaar doen. Maar een land met 1,4 miljard mensen... wat het economisch, politiek-economisch redelijk op orde heeft... we kunnen geweldig erover discussiëren... Hoe men eronder gehouden wordt... En of het houdbaar is wat er precies in China gebeurt. Maar China heeft het redelijk onder controle. Het is ook de historische rolpositie van China. China 200 jaar geleden stond ook bovenaan op het wereldtoneel. Dus je moet ervan uitgaan dat China economisch belangrijker wordt. Maar puur dat is niet erg. De wereld is, wat economen altijd zeggen, geen zero-sum game. China is ook een afzetmarkt voor Nederlandse producten. Dus wij kunnen er ook iets aan hebben.
Nou, en je moet er dus bij blijven communiceren. Je moet aan tafel zitten. Je moet in ieder geval weten wat er in China gebeurt. Je moet het discussie kunnen blijven aangaan. Lucas?
En dus niet naïef zijn. Hè? Want ik zeg niet dat China de economische macht niet zal misbruiken. Daar moet je voor uitkijken.
Die
dat doet elk land.
Is toch al Amerika is al genezen van die naïviteit. Europa heeft de richtlijnen opgesteld. Dus wij behandelen China toch ook anders dan...
Als dat voorspelbaar is, is dat goed, hè? Ja.
Maar mag ik daar één ding op zeggen? Dat zeg maar, dit wordt de grote erfenis van Trump. Hè? Dat heeft te maken met deze verhouding waar we het nu over hebben. Dat is nog een andere erfenis. Trump heeft zich ook de afgelopen 4 jaar gedisqualificeerd als wereldleider. En ik denk dat we daar toch met een wat toenemende mate van onzekerheid te maken krijgen. Dus Arnoud die hoopt op meer zekerheid. Ik denk dat er één kanttekening bij te maken is. Trump heeft zich gedisqualificeerd als wereldleider. Amerika was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog standaard de belangrijkste economie van de wereld. En speelde ook die rol. Dat hebben ze vaak heel goed gedaan. Soms niet heel goed, maar vaak wel. Hij heeft zich gedisqualificeerd, Trump. Nou, dat betekent dat we op dit terrein, op politiek terrein... Wat meer onzekerheid zullen krijgen. Andere landen, wat Arnoud nu net noemt, China... die zal die rol zich willen toe-eigenen. Dus we krijgen nu eigenlijk een situatie, dankzij Trump... waarin die positie van Amerika niet meer vanzelfsprekend is. Die was al misschien al minder zelfsprekend geworden. Maar door zijn gedrag is dat eigenlijk versneld. En zal een land als China, grootste economie van de wereld... die zal die rol zich willen toe-eigenen. En dat geeft allerlei nieuwe discussies... die we de komende tijd tegemoet zullen gaan.
Lucas, het is bijna 3 november, je hebt nog niks gezegd hierover. Nee, ja, je moet het nu doen.
Ja, nou. Maar kijk, een belangrijk punt wat niet genoemd is... is dat het niet alleen om de presidentsverkiezingen gaat... maar ook om het congres. Precies. En ik denk dat het voor de Amerikaanse economie... maar ook de wereldeconomie echt van belang is hoe het congres valt. Mocht het zo zijn dat de Democraten een meerderheid hebben in de Senaat... dan hebben ze een meerderheid in de Senaat, of 50, want 50 is genoeg... dan hebben ze de vicepremier, president. Dan hebben ze de Senaat, dan hebben ze het Huis van Afgevaardigden... dan hebben ze de president, dan kunnen ze echt beleid voeren. Nou, we hebben de ambities gezien van de Democraten... de afgelopen weken en maanden wat hun plannen zijn ten aanzien van stimulering, de plannen van Biden. Dus als dat uitkomt, dan ga je een veel sterker stimuleringsbeleid zien. Wat op de korte termijn dus ook de slagkracht en vaart van de economie beter zal ondersteunen dan een van de andere.
Daar gaat hij dan uiteindelijk wel de belastingen voor verhogen natuurlijk.
Daar gaat hij de belasting voor verhogen. Dat neemt niet weg dat hij meer stimuleert dan dat hij wegneemt. En bovendien, hij neemt weg bij degene waar natuurlijk op dit moment eigenlijk al iets te veel verdiend wordt. Dus het is ook nog een herverdeling. De stimulans die daarvan uitgaat is per saldo positief.
Dan toch nog even naar wat Trump de afgelopen jaren heeft laten zien. Dat is vertroebeld door de coronacrisis, waardoor ook zijn succes op de arbeidsmarkt verdampt is. Maar hij laat niet na om te zeggen, the numbers, my friends, amazing. Ik heb iedereen aan het werk geholpen. En als je het hebt over racisme, kijk naar wie er dankzij mij een baan heeft. Alle minderheden, van welke achtergrond dan ook, ik heb ze aan de slag gekregen. Verdient hij daar een compliment voor?
Nou, tot op zekere hoogte. Hij heeft het natuurlijk wel gedaan door ongekend de portemonnee te trekken. Hij is de enige president die het voor elkaar gekregen heeft om in een hoogconjunctuur de boel nog eens een keertje extra te stimuleren. En ook dat op een niet directe manier. Dus als hij nou echt een warm hart had om al die minderheden en minder betaalde meer geld te geven, dan had hij toch een heel ander belastingpakket moeten doorvoeren dan wat hij nu gedaan heeft. Het is allemaal trickle-down, hopend dat het de economie in bredere zin zou helpen, met als gevolg dat dan ook die minderheden aan de slag kwam. Dus ik vind het een beetje een vreemde claim van hem, om te zeggen dat het dankzij hem is dat het zo goed gaat.
Hij doet het wel.
Ja, maar daarom
ben je een politicus. Ja. Al het goede wat gebeurt tijdens jouw rit, daar moet je de eer van opstrijken. En laten we eerlijk zijn, zonder corona had Trump deze verkiezingen gewonnen. Hij heeft een economie kunnen leiden die uit zichzelf goed draaide. Hè, dat het hele herstel was onder Obama al ingezet. Hè, het hele herstel was al ingezet. Hij heeft iedereen inderdaad aan het werk. Heel veel bullshitbanen natuurlijk. Hè, want de middenklasse in Amerika, de hele middenklasse en onderste groep zijn er niet op vooruit gegaan. Daar zit dus ook. Maar hij had de overwinning gekregen. Ik denk dat hij gewonnen had zonder corona. En hier zit de uitdaging natuurlijk voor Biden. Biden zal zorgen eigenlijk dat hij hoop kan die zorgen, en zeker als Lucas gelijk heeft, dat de Senaat democratisch wordt, dat er aan die onderkant meer geld beschikbaar komt. Daar wordt geconsumeerd. Dus als je met belastingen bij de hoogverdieners afpakt en je geeft aan de laagverdieners, dan is dat grosso modo goed voor de economie. Want dan wordt er meer geconsumeerd. Voor bedrijven zelf is het een dubbel iets. De aandelenkoersen gaan omlaag omdat je de belastingen verhoogt, waarschijnlijk op winstinkomen. Maar de aandelenkoersen gaan omhoog omdat er meer geconsumeerd wordt. Dus ik verwacht hoe dan ook dat de aandelenkoersen, als de onzekerheid van de verkiezing over is, hoe dan ook omhoog gaan. Er is zoveel vrij geld op de wereld. Dat heeft een bestemming nodig. Dus volgens mij gaat de beurs hoe dan ook omhoog als de onzekerheid van de verkiezingen weg is.
We gaan nog eventjes met jullie welnemen naar het wandelen en handelen van de ECB. Want in december zouden er nieuwe stimuleringsmaatregelen moeten komen. Dat zei president Lagarde na overleg vorige week donderdag. Die vergadering vond één dag na de aankondiging van de Duitse en de Franse lockdowns plaats. Dus dat is ook een kwestie van timing. Maar Steven, in algemenere zin zegt Lagarde dus: wij zijn er voor jullie, ook bij een tweede golf. Reken op ons vangnet. Wat kan de ECB eigenlijk nog extra doen bovenop wat er al gedaan wordt?
Nou ja, de rente verlagen, dat is niet echt goed mogelijk op dit moment. Ze kunnen wel hun opkoopprogramma verder doorvoeren en langer actueel laten. Ze kunnen ook banken belonen voor als ze leningen geven aan het bedrijfsleven. Hè, dat ze dan een negatieve rente moeten. Dan krijgen ze geld in plaats van dat ze moeten betalen. Het grote voordeel voor de ECB ten opzichte van de vorige crisis, de crisis van 2008-2009, grote financiële crisis, is dat de overheden nu meedoen. Dus de ECB in de vorige crisis moest het eigenlijk alleen doen. Dus de overheden die gingen bezuinigen en die leidden op het begrotingstekort, dat mocht niet te hoog zijn, de staatsschuld en dat soort dingen. Dat is nu weg. Dus de ECB die heeft nu een goede partner gevonden in de overheden, die nu ook hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor overheidsuitgaven. En dat is een klassiek recept in de recessie. Dus ik denk dat de ECB gecombineerd met de overheden dat pakket samen een goede vuist kan maken.
Lucas, ik zie enige aarzeling. Of is het juist instemming?
Het is op zich instemming. Het blijft dan altijd verrassend dat we toch altijd weer met z'n allen naar die ECB gaan zitten kijken. Ik zou zeggen, de bal ligt veel meer bij die overheden op dit moment.
Heeft Lagarde toch ook gezegd?
Dat ben ik mee eens. Maar ook wij gaan hier nu weer praten over wat de Lagarde heeft gezegd.
We hebben er nog een minuut voor, hoor, dus reken je niet rijk.
Nee, maar eigenlijk zouden we het nu hebben moeten over wat nou eigenlijk de volgende stap van de verschillende overheden is. En dat mist weer.
Nou zeg het. Het microfoon staat open, Lucas.
Ik zou zeggen, het is duidelijk dat we weer een nieuwe lockdown ingaan. En daar moeten we dus wederom een steunpakket tegenover staan. Dus ik zou zeggen, als je wil dat deze economie echt gaat draaien, dan zou ik ook echt wat scheuteriger zijn met de maatregelen die op dit moment op tafel ligt. Zeker als je weet dat de ECB het linksom of rechtsom uiteindelijk financiert.
Oké, we gaan via Arnoud naar Steven. Arnoud, eerst jouw opvatting hierover.
Kijk, in een lockdown ontkom je niet aan steunmaatregelen, want je sluit dingen af en dan heb je steunmaatregelen nodig. De ECB kan natuurlijk niet zo heel veel doen, want die doet al veel. Maar het belangrijkste waar de ECB nu zorgen over heeft, heeft, hij moet hebben, het zal ze niet in het publiek zeggen, is de gezondheid van het bankwezen. En het heeft geen zin om banken af te straffen om geld te parkeren bij de ECB, wat ze doen. Want banken komen klem te zitten. Tweede lockdown betekent het bankwezen komt klem te zitten. En als bankwezen klem zit, is het monetair beleid ineffectief en is het overheidsbeleid ineffectief. En dat aspect wordt onvoldoende benadrukt.
Steven, tot slot. Jij wilde eigenlijk al reageren op wat Lucas zei.
Ja, de grote uitdaging voor de overheden, die nu heel erg veel doen, is dat ze tot nu toe hebben ze banen overeind gehouden, banen en bedrijven. En dat ze nu de volgende stap moeten zetten. Dus een hoop van die banen die zijn niet levensvatbaar. Denk aan de horeca, denk aan het toerisme, denk ook aan de KLM. Dus de overheid moet nou de stap zetten van het beschermen van banen. Daar moeten ze vanaf. En ze moeten nu veel meer naar het beschermen van mensen gaan.
Dus dat zegt de overheid helpen. Toch ook al inmiddels bijna een half jaar, of niet?
Dat zeggen ze mondjesmaat. Dus wat er nu gebeurt is dat ze mensen willen helpen via het UWV naar een volgende baan. En dat ze niet zozeer mensen in de horeca, dat ze die banen overeind houden. Maar dat ze nu ook de stap moeten zetten naar het helpen van mensen. Helpen met een nieuwe opleiding. Helpen naar de weg naar het vinden van een nieuwe baan. En dat wordt nu de belangrijke stap.
Ik had jullie en ook mezelf graag aan meer tijd geholpen, maar dat is helaas onmogelijk. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. En Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat jullie het economenpanel wilden vormen vandaag. En dan ga ik alvast naar morgen, want dan is hier Godfried Barnasconi, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Kordaan. Ondanks het hoge aantal sterfgevallen in de eerste coronagolf lukt het deze zorgaanbieder nog altijd niet om het virus buiten de deur te houden. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.